Het is bijna. Sterker nog, het is eigenlijk in mei natuurlijk meditatie. Ik hoop dat je dat weet. koekeroe.nl/meditatie. Maar we beginnen eigenlijk met Mr. Meditation. Zondag eerder. Koen de Jong ook. En dan op 1 mei gelijk echt top met alle knallers. Van Jan Geurts tot Michael Pilacic. En van Swami tot Marjolein Berendsen. Van Robert Bridgman tot, nou ja, zo kan ik ze alle 20 weer gaan opnoemen. Maar ik wil alleen maar zeggen, als je dit hoort, is het nog geen mei. Maar is het wel al bijna zover. Dus meld je aan. koekeroe.nl/meditatie.
Ja, of ik bekend ben met familieopstellingen, vraag jij?
Ja.
Ja, heel erg. Daarom, sterker nog, jij bent getipt eigenlijk door Els van Stijn.
Ja, dat weet ik, ja.
Die ook voorwoord heeft geschreven van jouw boek, wat ik ook, nou ja, een mooi compliment vind. Het vereist een samenspel tussen lichaam, geest en ziel, waarbij je je ego ontstijgt. Elmer beschrijft hoe je dit tot stand kan brengen. Zelf heb ik ervaren dat stevig op mijn plek staan in het familiesysteem hierbij aanzienlijk helpt. Elmer, dank je wel voor het delen van jouw meesterschap. Els van Stijn.
Mooi.
Ja, dat is toch mooi.
Ja, zeker.
En tenminste, ik zeg dat omdat ik weet dat haar podcast veel beluisterd is. Laatst ook weer met Sietse Raken Vragen de familieopstellingen behandeld. Op weer een andere manier. En nou ja, jij bent inmiddels al een paar jaar, flink wat jaar, een instituut begonnen. Maar ik heb dus bij Els een aantal familieopstellingen mogen doen.
Mooi.
Zo,
mooi.
Jongen. En dat was, ik krijg er nog best wel veel vragen over. Dus misschien is dit een goed moment om op terug te komen. Omdat tijdens ons gesprek hier aan tafel voelde zij al, of dacht zij al van, oh, misschien is er sprake van een verstrikking. En noem je dat ook weer een...
Ja, een onbewuste identificatie.
Exact. Dus wij hebben wat sessies gedaan, uiteindelijk meerdere. En dat was inderdaad aan de hand. En dat is dan, het is wel gelijk, misschien gaan we wel gelijk heel diep het familiesysteemverhaal in. Omdat mensen nog wel begrijpen, hè, dat je de plek van je ouders en je broers en je zussen gewoon goed moet hebben. Of zijn zoals ze zijn, laat ik het zo maar zeggen. Maar zo'n verstrikking is lastig uit te leggen voor mensen. Omdat, ja, ik weet ook niet met wie ik verstrikt was. Maar ik weet wel dat het bevrijdend was.
Ruimte gegeven.
Ruimte gegeven heeft. Hoe zou jij een verstrikking kunnen uitleggen? Nog even voor de mensen die, die de uitzending met Els niet gehoord hebben of niet bekend zijn met familieopstellingen.
Ja, ik kan het eigenlijk niet uitleggen. Nee. Het is, wat het is een onbewuste identificatie met een voorouder. Het kan eventueel ook met een oudere broer zijn of met een moeder of een vader. Maar je bent een deel van jouw ziel, een beetje zoals ik het zie, een deel van jouw ziel is onbewust geïdentificeerd geraakt met een opa die in het Jappenkamp gezeten heeft.
Ja, bijvoorbeeld, ja.
En het heeft eigenlijk altijd te maken met mensen die niet gezien zijn, die buitengesloten zijn, om welke reden dan ook. En dus stel, die opa in het Jappenkamp, die kon niet praten over wat hij meegemaakt heeft, dan worden zijn ervaringen eigenlijk en zijn trauma's, die worden eigenlijk buitengesloten.
Ja.
En dan kan het zijn dat 1 of 2 generaties later iemand met die buitengesloten trauma's van die opa geïdentificeerd raakt.
Want zo werkt het systeem.
Zo lijkt het te werken.
Ja.
Hoe het echt werkt, weet niemand, maar zo lijkt het te werken.
Ja. Ik vond het dus heel leuk, omdat het heeft mij veel gebracht. Ik vind familieopstellingen echt, daarom heb ik je ook weer uitgenodigd. Maar je hebt ook een boek geschreven, Zinnen die de ziel raken. En dat gaat heel erg over, ik herkende gewoon letterlijk zinnen die Els mij liet uitspreken.
Ja.
Ja, ik moet zeggen, ik weet niet of het echt een boek is voor iedereen. Het is wel echt voor coaches gemaakt.
Ja, en dan met name voor familieopstellingen.
Ja.
Familieopstellingen is voor mij toch wel net een andere vorm van therapiebedrijven, zal ik maar zeggen, dan psychotherapie of andere vormen van praattherapie.
Ja.
Ja.
Nou ja, en dat de boek waar ik het over had, waar ik het voorwoord net een stukje van deed, Tao en de kunst van familieopstellingen. Tao gaan we natuurlijk zeker op terugkomen. Dat noem jij dan ook een handboek voor opstellers, therapeuten en coaches.
Ja.
Maar daarvan denk ik wel dat eigenlijk voor iedereen wel geschikt is, toch?
In mijn beleving ook, maar ja, dat...
Maar desondanks vond ik het heel gaaf om te lezen, omdat je ook, omdat jij de belangrijkste les die ik leerde, is wel dat je als coach vooral gewoon ook zelf dus heel erg moet voelen hoe je er zelf... Hoe je zelf bent, zeg maar.
Essentieel. Ja. Jij bent het gereedschap, zou ik maar zeggen.
Ja.
En jouw innerlijke houding, hoe jij, hoe jij naar je eigen trauma's gekeken hebt, hoe je eigen ego onderzocht hebt, wie jij bent en vooral wat jij bent in essentie, dat is zo belangrijk.
Ja.
Ja. En hoe minder jij ertussen zit, hoe beter, nou, zeker in opstellingen, het werk zichzelf kan doen.
Ja, precies. Dus dan moet je, ja. Dus hoe minder je ertussen zit, dus moet je gewoon even goed weten hoe je in je lijf zit en of je ertussen zit, hoe je je voelt.
Ja, en nog iets meer dan dat eigenlijk. Ja,
ja, wat bedoel je?
Ja, het is vooral het kennen van je eigen trauma's, je eigen pijnpunten.
Ja.
Vooral ook kennen van je eigen conditioneringen. Ja, iedereen is geconditioneerd.
Ja.
Je wordt bijna geconditioneerd geboren vanuit een collectief systeem. Maar ook vanuit je familie natuurlijk. Hè. Hoe zij het doen, zo doe jij het. Je kent dat fenomeen, het persoonlijk geweten, ook wel genoemd.
Precies.
Dus daar inzicht in te krijgen. En dat verkrijg je vooral wat mij betreft door te realiseren wat je eigenlijk in essentie bent. Niet zozeer wie, want het wie verwijst vaak naar een persoon, hè, een naam.
Ja.
Ik ben Giel, ik ben Elmer.
Ja.
Maar je bent Giel niet, je bent niet Elmer, je is een naam.
Ja.
Hè? Elmer is alleen maar een naam, meer niet, een identiteit.
Ja.
Maar wat ik in essentie ben, is iets heel anders. Wat iedereen in essentie is eigenlijk.
Maar ik vind het is ook een grote vraag, want wat ben ik? Ja, ik ben nu een gesprek aan het voeren met jou. Maar hoe kan je dat? Want dit is namelijk een les. Hè? We hebben het nu toch weer een beetje over coaches, maar ik zou zeggen, alles wat je nu zegt, zo is het gewoon sowieso fijn om in het leven te staan met elke interactie en verbinding die je met mensen hebt.
Ik zou ook heel graag zien dat op scholen dit soort dingen onderwezen werden in plaats van alleen maar rekenen en aardrijkskunde.
Maar ik voel, ik zit nog even te denken hoe ik dan even bij mezelf goed kan voelen, wat ben ik? Hoe kan je me, nou ja, als je het bij jezelf zou doen.
Ja, ik kan niet bij jou voelen.
Nee, nee.
En bij jou is het precies hetzelfde als bij mij. Wat ik in essentie ben, zou ik maar zeggen, kun je Tao noemen. Kun je zuiver bewustzijn noemen. Kun je de enige werkelijkheid noemen. Geef maar een naam. Dat is wat je in essentie bent.
Ja.
De rest is een aangenomen identiteit die eigenlijk niet eens echt is.
Nee. Nee, oké. Okay, maar wij zitten hier. Ja, oké. Okay, ik snap het. Maar dat is gelijk zo groot.
Ja.
Dat ik dat toch niet echt. Daar heb ik dan toch geen referentie met. Als ik even aan het begin van de dag ben. Oké. Okay, dus ik stel niet meer de vraag. Wie ben ik nou eigenlijk? Maar wat ben ik nou eigenlijk?
Nou, goeie vraag.
Ja, een goede vraag. Maar hoe kan ik dat een beetje feitelijk voor mezelf maken om daar ook echt een gevoel bij te krijgen?
Het heeft niet zozeer wel een gevoel te maken. En dat is ook niet iets wat je feitelijk kan krijgen. Het is echt een heel traject wat je dan ingaat.
Ja.
Het is een heel proces. En het is vooral een proces van loslaten. Loslaten van je overtuigingen. Loslaten van je ideeën, van je veronderstellingen. Je conditioneringen natuurlijk. Ja. Zelfs je trauma's. Het is alleen maar loslaten. Tao gaat eigenlijk voornamelijk over loslaten.
Ja.
En dat is ook een spreuk in de Tao. In de wetenschap voeg je iedere dag wat toe. In de Tao laat je iedere dag wat los. En daar gaat het over. En uiteindelijk wat overblijft, zou ik maar zeggen, als je werkelijk alles los kan laten, is dat wat je in essentie bent. Maar je hebt helemaal gelijk.
Ja, maar het is dus dat vooral, het is een beetje beeld houden. Het is gewoon weghalen wat je niet bent.
Ja.
En dan ben je dus niet je naam, je bent niet,
je imago, lichaam, je gedachten, je emoties. Precies. Ja, precies. Alleen, feitelijk is zo, als je beeld houdt, zo alles weghaalt wat je niet bent, hou je niks meer over.
Nee.
Hè, eigenlijk.
Ja.
Maar goed, we leven hier in de dualiteit, dus er blijft wel iets over, zodat ik hier met jou praten kan.
Nou, ik ben gelijk, oké, we gaan gelijk, want jij hebt me echt geholpen met het hele. Ik heb nog nooit een uitzending durven maken. Het is vaak ter sprake gekomen, maar er zijn wel experts op die gebieden. Maar non-dualisme, ik heb het gewoon nog nooit gedaan. Omdat ik gewoon dacht, ja, ik voel het niet. Ik begrijp het niet. En ik wil er ook niet aan, omdat het ook een beetje. Nou ja, ik heb er inmiddels echt wel wat meer inzicht in gekregen. Maar toen las ik bij jou ergens dat ons verstand ook niet het vermogen heeft om die eenheid te begrijpen.
Nee.
En toen dacht ik, ja, nou, lekker.
We zijn er.
Dan ben ik er blij mee. Want dat is precies waarin ik. En ik voel wel dat alles één is. En dat is, ik moet eerlijk zeggen, er is op een gegeven moment toch een middel ayahuasca wat mij daar heel erg een soort inzicht in heeft gegeven. Dus dat wel echt voelen. Maar het in mijn huidige leven hier en nu kan ik er gewoon niet zoveel mee.
Ik kan me helemaal voorstellen.
Ja.
Kan me helemaal voorstellen. Het is ook meer een bewustzijn dan een staat van zijn. Je kan niet in die staat van zijn, want dan ben je er niet meer.
Nee.
He, dus ook mensen die verlicht menen te zijn, of zogenaamd verlicht, of geef maar een naam. Ik weet niet eens precies wat verlichting is. Als ze werkelijk helemaal verlicht zijn, dan zijn ze eigenlijk hier niet meer. Want verlicht zijn betekent volledig opgeven van je identiteit en alles is weg. Ja, wat blijft dan nog over? Helemaal niks eigenlijk. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat mensen bestaan die even verlicht geweest zijn, maar dan vanuit die staat toch weer teruggekomen zijn in de dualiteit.
Ja.
Want hoe kun je anders functioneren?
Ja.
onmogelijk.
Ja.
In ieder geval in mijn visie.
Ja.
Ja.
En omdat dan toch even, want dat kleeft ook altijd natuurlijk wel een beetje aan non-dualisme. Dat is het vrije wil verhaal. Waarbij ik best begrijp dat ja, in the end zit alles in. Ja, ik ga nu toch een cirkel maken, maar het is dus juist geen cirkel, want het is dus grenzeloos. Maar ja, ik bepaal wel of ik nu 1 of 2 keer tegen.
Hoe weet je dat jij dat bepaalt?
Nou, als ik nu denk ik ga het nog 3 keer doen, dan doe ik het 3 keer.
Ja, maar wie is die ik die dat denkt?
Wie, ja, dat is een mooie vraag. Wie is die ik die ik denk? Nou ja, dat is in ieder geval een soort energie die hier in een vleesomhulseltje zit. Met een gedachte en ja, nou ja, toch wel een wil. Ik bedoel, ik zit hier met jou te praten omdat ik meer uit het leven wil halen. Daarom ben ik dit begonnen. Dus daar zit toch wil in. Dat is niet, dat staat allemaal, ja, staat dat allemaal in de sterren al geschreven? Ik doe nu, ja, weet je het.
Hoe het werkt, heb ik geen idee van. Of het voorbestemd is allemaal, weet ik ook niet. Ik heb alleen van mezelf uit de diepste overtuiging. En ja, ik kan niet zeggen de ervaring, want ik zou niet weten hoe ik dat staven moet, dat er geen vrije wil bestaat. Maar dat is eigenlijk maakt het helemaal niks uit.
Nee.
Want ten eerste, ik kan niet weten of er geen vrije wil bestaat, maar ik kan ook niet zeker weten dat het wel bestaat. Het is eigenlijk meer mijn beeld van, net zoals een opstelling wat jij ervaren hebt, waar representanten bewogen worden, simpelweg.
Ja.
Die doen dat niet, die worden bewogen.
Ja.
Maar een opstelling is een uitsnee uit het hele leven. Even iets wat zo opduikt, even een stukje essentie laat zien en dan weer teruggaat. Dit leven in, de dualiteit in, zeg maar. Maar wij worden ook bewogen. De keuze die ik maak om hier te komen, op jouw uitnodiging, waarvan nog mijn dank overigens.
Ja,
er is geen ik die keuze maakt. Nee. Als je kan begrijpen, het concept kan snappen en niet alleen als concept, maar op een gegeven moment ook kan realiseren, diep kan realiseren dat er eigenlijk geen ik is. En dat zou je kunnen realiseren. Ja. Dan is er ook geen ik die een vrije wil heeft. Maar eigenlijk is dat wat mij beweegt zuiver bewustzijn. En je zou kunnen zeggen, ja, maar jij bent het bewustzijn. Dat is ook zo. En tegelijkertijd ben ik het niet. Want ik ben een uitingsvorm van bewustzijn. Mm-hmm. Een zeer tijdelijke uitingsvorm.
Ja.
Dus als die ik van mijn vrije wil, zou je zeggen van oké, dat is bewustzijn, die ik. Dan zou ik kunnen zeggen, oké, die bewustzijn, die beweegt mij. Maar niet mijn ik. Niet wat ik noem. Het is geen keuze voor mij die hier 2 keer tegenaan tikt. Want die ik is er niet. Maar eigenlijk doet dat er helemaal niet toe.
Nee.
Want we kunnen het helemaal niet weten.
Nee. Maar ik bedoel, dat wil ik er nog over zeggen. Maar ik voel je heel erg met dat zuiver bewustzijn. En dat dan klinkt het al snel zweverig wijs in alle een en zo. Maar dat voel ik ook echt wel. Alleen precies wat je zegt met die uitingsvorm, die bepaalt dan toch wat ik nu doe.
Maar bepaalt een boom of die groeit? Bepaalt een boom hoe de takken groeien? Bepaalt een grassprietje hoe die groeit? Die bepalen dat niet. Er is een kracht die ons beweegt.
Ja.
Is een vogel, bepaalt die zelf hoe die vliegt? Nee, die wordt bewogen. En ik begrijp heel goed dat het een heel merkwaardig concept is. Van ja, hoezo geen vrije wil? Wat doen we hier dan? Geen idee.
Ja.
Maar tegelijkertijd maakt het niet uit. Het maakt niet uit of denken.
Ik hoef er ook niet mijn hoofd over te breken.
Nee, zeker niet. Want waarom zou je?
Ja.
De realisatie, de diepe realisatie dat ik geen enkele vrije wil heb, heeft mij een enorme beleving van vrijheid gegeven. Enorme beleving. Want de dingen ontstaan gewoon, het gebeurt er door mij heen.
Ja.
Meer is het
ja,
niet.
Ja, precies. Dat is gewoon, je noemt het net de vogel die vliegt, maar misschien is het water dat stroomt nog wel een mooiere. Dat stroomt.
Ja. Heeft een bedding waardoor het stroomt.
Ja.
En ja, wat is die bedding?
Ja. Had je dit veel eerder in je leven willen hebben? Of ja, nee, dat is natuurlijk ook allemaal zo. Ik stel de vraag, ik denk ja.
Ja.
Nee, maar je hebt een ontzettend heftig leven achter de rug, Elmer. En dat heeft je misschien ook wel gebracht tot de man die je, nou ja, sowieso natuurlijk, tot de man die je nu bent. Maar, nou ja, je hebt gewoon een heftige jeugd. Je moeder was alcoholist, je vader zat bij de SS... werd vet vernederd door je moeder. Eén grote, voelt hij het onveilig?
Nee,
want
het is een situatie die je kent.
Ja, dus dit was voor jou normaal?
Ja, en mijn vader was een hele zachtaardige man. Ja, hij bij de SS gezeten, maar hij was eigenlijk totaal niet aanwezig. Zo zachtaardig was hij.
Nee.
Kon op geen enkele manier opstaan. En mijn moeder was een, laten we zeggen, een taaie rakker.
Ja. Oké, dus dat was voor jou gewoon zoals het was. Maar je hebt later toch wel, denk ik, je gerealiseerd. Oh, nou ja, het is in ieder geval is het op een hoop plekken anders gegaan.
Zeker, zeker. Ja. Ik zat bijvoorbeeld gisteren bij de tandarts. En er zat een echtpaar met 3 zoontjes. En als ik zag hoe die mensen met hun kinderen omgingen, was zo hartverwarmend.
Ja.
Dan kan ik echt even zo krak voelen, dat zo liefdevol en met humor. En hoe die kinderen ook waren, zo vrij en zo. Ja, prachtig om te zien.
Ja.
Ja. Maar tegelijkertijd, ik heb geen idee hoe die kinderen op zullen groeien.
Nee.
Geen idee hoe ze later zullen zijn.
Nee.
We kunnen er niks van zeggen. Je kan een verschrikkelijke jeugd gehad hebben. En je wordt een Gandhi. En je kan een fantastische jeugd gehad hebben. En je wordt een Adolf Hitler.
Mooi,
en ja. Beide zijn alleen maar polariteiten.
Ja. Ja, mooi. Nou ja, jij doet nu een extreem voorbeeld. Maar dat is bijna je eigen verhaal. Ofthans, je was niet Adolf Hitler geworden. Maar er is een moment geweest. Ja, ik vind het ook gewoon spannend hoor. Laat ik dat vooropstellen. Toen was er toch ergens de gedachte in jou om huurmoordenaar te zijn?
Ja.
Dat is, denk je er nog wel eens aan? Elmer Hendricks, die nu, door iedereen die iets met familieopstellingen te maken heeft, op handen wordt gedragen. Dankzij jouw instituut en dankzij gewoon jouw, zoals Els dat zo mooi schreef, jouw kunst om dat over te brengen. Schiet dat dan wel eens door je hoofd? Of?
Alleen als ik in de opleiding. Als het past binnen de context, van wat ik in de opleiding vertel, dat ze even noem.
Aan de hand van de vraag of, okay.
Ja, en dan is het echt een ander leven geweest. Ik kan me eigenlijk totaal niet meer voorstellen dat ik diegene was die ik toen was.
Nee.
Ik heb ook altijd gedacht van ik word niet ouder dan een jaar of 30 en ik zal waarschijnlijk door geweld om het leven komen. En ik heb ook geen pensioen opgebouwd, want ik heb altijd gedacht van waarom zou ik?
Ja.
Ja.
En dat was dus heel erg. In die tijd zat er dus gewoon veel agressie in je, kan je dat zo zeggen?
Ja, ja, ook veel onderdrukte agressie. Ik kwam zo bij tijd en wijle uit als de deksel ervan afvloog, maar heel erg onderdrukt. Ja, echt een diepe moordlust, kan ik wel zeggen.
Ja.
Ja,
ja je zegt het nu met een soort leuke twinkeling in je ogen. Het is natuurlijk ook, het heeft natuurlijk nu achteraf gezien, lachen we erom. Maar die agressie, kijk, boos worden en agressie, het komt vaker te sprake hier aan tafel. Ik vind het lastig. Ik vind het een lastige emotie. Omdat ik weet dat die heel puur is, primair.
Puur kan zijn, ja.
Puur kan zijn, ja.
Ja.
Maar ik heb dit eerder besproken met Dennis van Miltenburg, een holistische coach. En ik heb wel met hem een hele mooie sessie gehad, waarbij hij op een gegeven moment tegen me zei, ja, maar dit is dus boosheid. Dat ik dacht, oh, maar is dat boosheid? Dat voelde voor mij meer als een soort, verdrietigheid, maar ook wel verbolgenheid zat erin, want hij deed iets in een oefening. En toen ineens dacht ik, oh ja. En toen zei hij van, ja, maar dit is dus boosheid. Dan dacht ik, oh, is dat boosheid? Oh, ik dacht gewoon meer dat het verdrietig zijn was. Maar ik bedoel te zeggen, hoe zie je dat in jouw leven? Hoe is de agressie bij jou gekomen?
Sowieso systemisch zou je kunnen zeggen. Mijn moeder heeft in het verzet gezeten. De ouders van mijn moeder in ieder geval. Ja. Mijn moeder was toen vrij jong. Mijn vader heeft bij de SS gezeten. Dus systemisch gezien is daar gewoon ontzettend veel gebeurd in de achtergrond.
Ja. Ja.
En dat is duidelijk. Dus daar zit al wat. Maar ook thuis. Ja, mijn moeder was inderdaad alcoholist. En ik kreeg in die zin als kind zijnde heel weinig ruimte. Wat ik wilde was geen ruimte voor. Ik voelde ontzettend veel dat dingen niet klopten. Ik was heel gevoelig eigenlijk vroeger. Kwam ik heel veel later achter. Dus ik voelde dat heel veel dingen niet klopten, maar ik was er machteloos tegen. En die machteloosheid, die heeft me zodanig gefrustreerd dat er af en toe echt zo een gevoel van moordlust in me opkwam. En niet figuurlijk, maar echt letterlijk. Puur uit onmacht.
En misschien ook om dan, maar dit is een beetje een projectie van mezelf, omdat ik zelf gewoon steeds beter word in voelen, maar daar in het begin, als het gaat over contact met je lijf, heb ik daarin wel het een en ander verzet. Ik kan me voorstellen dat juist een beetje die extreme dingen, dat bijna lekker is, omdat je gewoon echt even wat voelt.
Veel mensen maken wat mij betreft de vergissing dat heftige emoties voelen, dat dat leven is. Mm-hmm. En dat passie is leven, ja, hemelhoogjauwend, je kent het. Leven, het echte leven, de diepte van het leven, speelt zich eigenlijk af in het midden. Niet in emotieloosheid, maar daar waar je emoties ervaren worden, zo heen en weer, blijf je zelfs een beetje in het midden. En daar voel je het leven het meest. Daar ben je volop aanwezig in het leven, sprankelend, vitaal, aanwezig. Als je meehobbelt met je emoties, ja, dan ben je gewoon overgeleverd aan. Ja. En het lijkt heel levendig, maar in feite is het, als ik dat heel gechargeerd zeg, is het nep.
Ja, maar hoezo is het nep?
Nou ja, het is een emotie. Het is een energie die ergens heen brengt en eigenlijk uit jezelf brengt. Nou ja, als het al uit jezelf ben je al een vorm van een illusie, zullen we zeggen. Dus als je ook nog een keertje uit jezelf gebracht wordt door een emotie, ja, waar blijf je zelf dan? Yeah. Wat blijft er dan over om het leven te voelen?
Ja, dat is weer het hele ding van je bent niet de boosheid.
Nee.
Of, ja. Maar ook dus niet de blijheid.
Nee.
Er overkomt jou een gevoel van.
Ja.
Of een emotie. Ja, laten we even naar een... wat wil je zeggen?
Dat gevoel spoelt door je heen.
Ja.
En het is maar de vraag, wat doe je? Identificeer je met dat gevoel? Met andere woorden, word je dat gevoel? En dan zeg je inderdaad, ik ben. Of ervaar je gewoon, ach, er gebeurt boosheid in mij. Ja. En je neemt het waar.
Maar nu halen we twee dingen door elkaar die, dat wilde ik echt even met jou bespreken. Gevoel en emotie.
Ja.
Wat is het verschil?
Ja, dat wordt ook vaak een beetje door elkaar gehaald. En ik weet zeker ook niet of ik het heel juist zeg.
Okay.
Gevoel is voor mij, kan emotieloos zijn.
Ja.
Gevoel kan zijn een gevoel van vreugde. Die kan stil zijn. Dat kan een gevoel van verdriet zijn. Dat kan stil zijn. Misschien prinkt een traantje weg. Maar emotie, het woord zegt het al, daar zit vaak beweging achter. Dat kan een heftig verdriet zijn. Dat kan een heftige woede zijn. Dat zijn emoties. En dus, voor mij zijn emoties eigenlijk ook een soort een verspilling van energie.
Ja?
Ja. Ja, gevoelens niet. En de tranen die bij gevoelens vrijkomen ook, zijn helend. Hè? Dat zijn primaire gevoelens.
Ja.
En emoties, die horen mij meer in het gebied van secundaire emoties thuis. Daar kom je ze het hardst tegen ook.
Hmm.
En daar zijn ze ook het krachtigst aanwezig. En zijn ze ook het heftigst.
Oh, ik heb dit helemaal anders geïnterpreteerd. Ik dacht juist eigenlijk dat emoties later een gevoel kunnen worden. Maar dat die emotie, dat juist het pure is van een paar seconden. Pieuw, boos of pieuw, blij of... Pieuw, hè? Dat is toch wat een emotie is.
Dat klopt ook helemaal.
Maar dat is toch geen verspilling?
Nee, dat is geen verspilling, omdat het een primaire emotie is.
Okay.
Stel, jij valt mij aan en ik word boos.
Ja.
Ik verdedig me, ik stel een grens,
verbaal
of anderszins. Hè. Laat even uitgaan van verbaal.
Ja.
En die grens is gesteld, de dreiging is weg en die boosheid vloeit weg in mij. Want het is een primaire emotie, die komt even op.
Ja.
En die daar, dat is geen verspilling van energie.
Okay.
Maar jij hebt mij iets aangedaan. En drie weken later, ik tegen mijn vrouw, die Giel zegt, wat een eikel, wat die gedaan, kan ik nog kwaad om worden?
Ja,
dat is een secundaire emotie.
Ja, ja, ja.
En dat is pure verspilling van energie.
Ja.
En mensen hebben het algemeen dol op secundaire emoties.
Ja, dus die zijn inderdaad of bezig met het verleden, of misschien al bang zijn voor de toekomst.
Exact,
gewoon
exact.
Alleen maar,
overal,
dat is verspilling, dat snap ik.
Behalve hier.
Ja. Maar de echte, wat jij zegt, primaire emotie, dat is dus ook gewoon echt in het nu. En die duurt ook maar een paar seconden. Dat is gewoon ook heel erg dat je dan moet realiseren dat je dat niet bent, maar even overkomt.
Ja, en de primaire emotie kan ook wel iets langer duren. En stel dat een hele dierbare komt te overlijden, dan heb je verdriet van.
Ja.
En dan komt die verdriet golft op, die gaat door je heen. Nou, het duurt misschien 10 minuten, golft weer weg. Misschien een tijdje later komt die weer op en golft weer weg. Maar als dat verdriet de ruimte krijgt, is dat helend. Dat is gewoon een natuurlijke manier van rouwen eigenlijk. Dat is een helingsproces. Als er verdriet er niet zijn mag, hè, dan kom je ook weer bij familiebestellingen, en dan krijg je een probleem. Dan wordt dat verdriet buitengesloten, die pijn mag er niet zijn, en dan komt daar vaak een secundaire emotie overheen. En dat kan onmacht zijn, kan boosheid zijn.
Ja, en dan is de kans groot, om nog even het uit te leggen waarmee we begonnen, dat als dat niet binnen dat huidige leven verwerkt wordt, dat later
exact
in een ander, bij iemand anders, uit hetzelfde systeem
exact
gewoon terugkomt. Ja, laten we nog even gaan naar hoe jij hier ingerold bent. Want ik kan me voorstellen dat mensen denken, ik zit hier te luisteren naar iemand die bijna huurmoordenaar was geworden. Was het zo, want jij was ook, misschien ook wel een beetje om die agressie eruit te gaan. Je was heel erg van karate en zo. Zat daar al een soort spirituele gedachten bij? Nee,
niks totaal
niet.
Noppers.
Okay. Nee, dat is voor mijn gevoel. Ik heb er geen verstand van. Maar is dat ook, als ik denk aan Tao en zo, heeft dat toch best wel daarmee te maken, of niet?
Mijn vrouw is toen op karate gekomen. Daar heb ik haar ook ontmoet.
Ja.
Vanuit de illusie dat bij het karate, dat je meer naar binnen gaat. Meer
dus zij kwam er op die manier bij.
Ja.
Jij was alleen maar het vechtersmaatje.
Ja.
Oh, ja. Fantastisch. Ja, nou ja, dat is dus mooi hoe dan de liefde werkt en hoe dit jullie wel samengebracht heeft.
Ja, nou en ons.
Uiteindelijk, dit is een mooi verhaal, heb ik je al een paar keer horen vertellen. Anjali nam jou mee, of die vroeg jou mee te gaan naar een familieopstelling, waar zij wel geïnteresseerd in was. Nou, dat blijkt ook. Zij was gewoon al lekker bezig met het ontdekken van wat er allemaal is op de wereld. Jij was vooral verliefd. Dus ja.
Klopt.
Ja, dan doe je maar gewoon.
Sterker nog, zij kon die dag zelf niet.
Oh.
Maar om bij haar in de gunst te komen, ben ik met een vriendin van haar meegegaan.
Nee, oké. Okay.
Ja, dat was de enige reden. Echt de enige reden.
Oh, ook even de vriendin in de pocket. Maar jij dacht echt, en ik snap dat heel erg, ik heb dat ook wel eens als ik het nu mensen uitleg, wat ik bij Els gedaan heb, dat het een soort toneel was.
Ja, zoals verteld wordt door Anjali, mijn vrouw. Ik vroeg van, ja, familieopstellingen, wat is dat dan? Ja, zij is een B, iemands vader of iemands broer, en er gebeurden allerlei dingen.
Ja.
Ja, en ik had alleen maar een beeld van een soort tonele gedachte.
Ja.
Nou, daar heb ik ook niks mee met toneel, maar tenminste had ik niks mee.
Nee.
Maar goed, hè? Je bent verliefd, dus je gaat mee.
Ja, precies. En daar merkte hij toen gelijk van wat hier gebeurt,
ja,
is heel bijzonder en daar moet ik iets mee.
Dat was een life-changing moment. Ik zat daar te kijken, ik zat eerst echt zo...
handen over elkaar, ja.
Ja, precies. En echt de gedachte van, ik ga weg hier, maar ik wilde wachten tot de eerste pauze. Anders was ik echt weggegaan. En er werd gesproken over het stromen van de liefde. Nou, van dat soort woorden kreeg ik vroeger al ging van over mijn nek. Maar toen begon de eerste opstelling en ik wist niet wat me overkwam.
Nee.
En ik, hè? Dus ze werden toen al neergezet, de representanten. Dat deden ze toen in die tijd nog. Nog steeds doen opstellers dat.
Ja.
En eentje begon wat in elkaar te zakken. De andere werd emotioneel. De andere draaide weg. En ik kreeg kippenvel aan alle kanten. En ik denk, dat is bullshit wat daar gebeurt. Maar het klopt, het is echt. Nou ja, toen had het een verder verloop. Toen wist ik ook, iets in mij wist. Ik kom in die opstelling terecht. Nou, dan was ik zo. Ik werd gevraagd als miskraam weliswaar, maar toch. Ik kwam in die opstelling terecht. Ja, na die opstelling, ik was zo geschud.
Ja.
Ik was nog maar één ding, dat wil ik met mijn leven doen. Dat was glashelder.
Ja.
En toen ben ik ook naar die trainer toegegaan. En ik heb gezegd van, goh, dit werk, kan je dat ergens leren überhaupt? Nou, zei hij, toevallig over 3 weken begint er een opleiding Duitsland. Waar kan ik me inschrijven?
Bam.
En ja, moet je niet even oriënteren, waar kan ik me inschrijven?
Ja, daar ben je gewoon voor gegaan. Nou ja, en de rest is geschiedenis en heel instituut en vele mensen opgeleid en nou ja, fantastisch. Is het zo, want ik, nou nogmaals, ik prijs mezelf gelukkig dat ik het bij Els heb mogen doen. En Els was daar ook zelf gewoon de represent. Dus ik heb er gewoon niet zoveel ervaring mee. Maar als ik het dan zo hoor, dan denk ik, ja, hoe weet jij nou als de familieopsteller, in ieder geval als een soort van eindverantwoordelijke, of nou ja, ook weer niet, maar nou ja, je initieert het wel, dat die mensen niet, ja, maar gewoon een beetje een rol gaan lopen spelen.
Die representanten?
Ja.
Bedoel je?
Ja, want die voelen misschien toch ook de verplichting, ja, nou, ik doe maar iets, of ik ga maar, ja, snap je?
Ja.
Hoe weet je dat? Dat ze dat niet doen?
Dat voel je mee. Ja. Als je dit werk heel veel gedaan hebt, dan ontwikkel je daar een soort zintuig voor, maar zomaar te zeggen. Ik noem het altijd systemische intuïtie. En dan zie je aan zo'n representant, wacht even, hier speelt een deel van hem of haar mee. Maar dat klopt binnen de context van deze opstelling. Dus dan is het in orde.
Ja, ja, okay.
Als iemand een eigen verhaal wel zou maken, en het zou echt belangrijk zijn voor de opstelling, zou ik dat afkappen. Maar in de... We zitten nu in 2021. In de 21 jaar dat ik dit doe, heb ik er maar 2 keer meegemaakt dat ik iemand uit moest ruilen.
Oké. Okay.
Dus het komt zelden voor.
Ja, ja, ja. Ja, ook omdat de mensen die daar zijn, nou ja, sowieso erin geloven. Hoe zeg je dat? Die hebben er vertrouwen in.
Dat laatste vooral. Ja. Dat, of ze erin geloven. Dat
nee,
is
dat is een beetje...
Ja.
Ja, want ik zou ook niet weten waar je dan eigenlijk
nee,
in gelooft.
Nee, exact. Dat. Nee.
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 Maar het is bijzonder dat je dus 21 jaar met iets bezig bent waarvan je zelf dus eigenlijk... Ja, niet weet hoe het werkt.
Ik heb geen flauw idee.
Nee.
En niemand weet hoe het werkt. Niemand weet hoe het werkt. We kunnen alleen constateren dat het werkt. En wat er in mijn beleving gebeurt, maar dat is ook maar een veronderstelling.
Nee, precies. Ik wil net zeggen, want je zit daar wel, als je dat 21 jaar doet, ga je toch een beetje filosoferen van hoe zou dit werken?
Ja. En mijn veronderstelling is dat op de een of andere manier, stel een representant van jou komt in de opstelling,
ja,
dat een aspect van jouw ziel, geef maar een naam, mm-hmm, doorwerkt in die persoon. En die persoon dat stukje in jou representeert wat binnen deze context, op dit moment, in deze opstelling gezien mag worden. En dat is niet de hele Giel natuurlijk, maar een aspect daarvan. En als hij weer uit de rol ontslagen wordt, is dat weer weg.
Ja, ja,
ja. Ja, en dat is mijn beeld dat gebeurt. En hoe het kan, geen idee.
Nee, oké, maar hier zeg je iets moois. En daar gaat het ook om. Want een familieopstelling doe je, nou, voor zover ik weet, ook bijna altijd alleen. Hè? Mensen kunnen wel eens de indruk hebben van, oh god, tenminste dat had ik in eerste instantie. Ja. Dat ik dacht, oh, dan moet ik echt mijn broer en mijn moeder gaan vragen. Ik heb daar geen zin
ja,
in.
Ja, nee, dat snap ik.
Maar toen bleek dat dat... Maar zoals jij het nu uitlegt, is het dus ook echt vanuit de ziel van diegene. Dus ja, eigenlijk is dat best een mooie verklaring. Want daar gaat het dus over. Hoe jij iets voelt, hè, wat jouw associatie is met ja, de persoon die je wel of niet kent, maar zoals het in je ziel gegraveerd staat of zo.
Ja, en niet de associatie, hè, want dat zou een gedachteproces suggereren. Ja, ja. Maar het gebeurt gewoon.
Ja.
En ook als jouw ouders bijvoorbeeld opgesteld worden.
Ja.
Nou, de representanten die gevraagd worden, hebben geen flauw idee hoe en wat jouw ouders zijn. En die laten zich maar bewegen en representeren precies dat deel wat op dit moment in deze context gezien wil worden. En dat betekent ook dat in een andere opstelling jouw ouders een ander beeld kunnen laten zien misschien. Van wat op dat moment gezien wil worden.
Ja, ja, ja.
Daar lijkt het heel erg op.
En, nou ja, laat ik weer eerst even... Ja, het is allemaal lastig om dingen een naam te geven. Maar wat is de ziel eigenlijk?
Ja, dat vind ik ook lastig om...
Kom op, bel me.
Ik gebruik dat woord heel graag.
Ja.
Alleen omdat ik moet verklaren wat ik er precies mee bedoel, weet ik het ook niet.
Nee.
Laat ik het zo zeggen. Een lichaam is bezield.
Ja.
Ja, dus er zit meer in dan alleen maar de mechaniek en iets wat het leven geeft ook. Maar meer dan dat ook iets wat het lichaam een bepaalde persoonlijkheid geeft. Ja, want als je twee baby's neemt van dezelfde ouders, die baby's kunnen een compleet verschillende persoonlijkheid hebben. Dus blijkbaar is de persoonlijkheid niet verbonden met het ego, want de baby heeft nog geen ego. Dus blijkbaar huist de persoonlijkheid in het lichaam. Nou ja, en voor mij is dat bezielende aspect, hè, wat leven geeft. En van die ziel, daar zit ook die eigenheid, die persoonlijkheid in. Whatever it may be.
Ja.
Ja, je zou het een energie kunnen noemen, geen idee.
Nee.
In mijn beleving is het ook een stukje, en misschien wel helemaal, Atman. Ja, je weet, Brahman, Atman, Maya, dat zeg je natuurlijk wat.
Ja.
Is het ook een stukje Atman, wat in de mens zich gemanifesteerd heeft.
Maar we gaan dit toch even uitleggen, want ik heb er wel iets over gelezen. Maar Brahman, Atman, Maya. Leg even uit.
Oké, dat komt
uit. Ja, dit is een groot...
Ja, Brahman is eigenlijk voor mij hetzelfde als Tao.
Ja.
Is de bron.
Is alles.
Alles.
Ja. Is dus ook niet uit te leggen. Ik ga het je niet vragen, want het is...
Oneindigheid is niet uit te leggen. Nee. Tijdloosheid is niet uit te leggen. Nee. Dus is alles.
Dus zou je dat ook... Of zit dat meer in de... Ik wilde zeggen, is het ook gewoon al het bewustzijn?
Alles is bewustzijn.
Oh ja.
Als je bijvoorbeeld deze tafel neemt en je gaat er even vanuit voor de grap dat deze tafel bewustzijn is, dan zou je een heel klein stipje kunnen nemen in de tafel en dat is het hele universum met al zijn dimensies. En dat verschijnt in bewustzijn. Heel veel geleerden hebben het erover dat bewustzijn voortgekomen is uit de materie.
Mm-hmm.
Nou, dat vind ik een onmogelijke gedachte. Hoe kan bewustzijn ontstaan uit materie? Het omgekeerde is voor mij in mijn hele beeld veel meer waar. Bewustzijn is iets wat altijd is. En daarvan uit ontstaat de illusie van materie. Ja, dus de dualiteit, de vorm.
Ja, ja, ja.
Nou, Brahman is dat totale.
Ja, dus een beetje als taal alles.
Klopt, een beetje als taal alles.
Ja.
Nou, binnen Brahman ontstaan vormen. Je zou kunnen zeggen yin-yang vanuit het taoïsme. Hè? De dualiteit, de vorm, het een en het ander.
Ja.
Jij en ik en zij hier. En die vormen zijn... daar zit een stukje Atman in. En Atman is bijna hetzelfde. Ze zeggen vanuit hindoeïsme hetzelfde, maar dat kan ik niet pakken. Is bijna hetzelfde als Brahman. Alleen Atman is Brahman, maar dan geslonken als een soort lens, waarin het zichzelf vergeten heeft. Want als er nog 100% bewustzijn aanwezig is, dan weet dit individu dat jij niet bestaat.
Nee.
Alles is alleen maar ik, is zuiver bewustzijn. En dus er is iets waardoor het zichzelf vergeten heeft. En dat wordt Atman genoemd. En in die Atman zit misschien ook een stukje bezieling. Maar zowel in mijn beeld ook, zowel de ziel als het lichaam als de geest, al die aspecten als vorige levens, als karma, is allemaal illusie. Hè, dus er is eigenlijk alleen maar, in essentie is er alleen maar zuiver bewustzijn, Tao. Of Brahman.
Ja, alleen maar, dat is alles. Dus,
Ja, noem het maar niks, hè.
Ja, nee, ik bedoel, maar daarmee... Want nu zeg je het echt een beetje in de zin waardoor regressie en zo, dat er allemaal niet zou zijn.
Maar dat binnen is de illusie wel.
Ja, exact.
Binnen de illusie bestaat het allemaal.
Ja, ja.
En dat is Maya. Maya is die illusie. Dus dankzij Maya, om zo maar te zeggen, geloof ik dat jij daar zit. Dankzij Maya kan ik veronderstellen dat er een God bestaat. Dat er een weet ik wat allemaal bestaat. Allerlei vorige levens bestaan.
Ja.
Maar in mijn beleving is er alleen maar bewustzijn. En het andere zijn verschijningsvormen binnen. Wel hele aangename verschijningsvorm. Ik ben er dol op.
Nee, duidelijk. Oké, waar ik naartoe wilde, en daarom stel ik een vraag, wat is dan eigenlijk de ziel? Nou, dat vind ik een mooie. We kunnen het natuurlijk niet pakken, maar we hebben het wel een beetje. Zijn er dan nog meer? Want dit is echt, zoals jij het omschrijft, en zo heb ik het ook ervaren, familieopstellingen. Of gewoon opstellingen. Is dus heel erg een soort zielswerk.
Ja.
Waarbij je dus wel echt voelt van dat gaat over iets wat we niet kunnen verklaren. Een connectie met een soort overkoepelend iets. Het is echt moeilijk om hier woorden aan te geven. Zijn er meer van is er meer van dit soort zielswerk?
Ik vermoed in shamanisme.
Ja.
Dat ze met de ziel werken.
Ja.
Heel erg zelfs, denk ik.
Ja.
Op een andere manier.
Ja.
En daarom noem ik familieopstelling ook het shamanisme van het Westen. Het is werken met de ziel, maar op een vorm die bij ons past. Dus anders dan een shamaan, een echte shamaan.
Ja.
Die hier volgens mij niet voorkomen.
Nee.
En dus dat.
Mooi, nog even een kleine sneer naar wat Westerse. Maar heb je daar wel vanuit je interesse en het mogen duidelijk zijn dat jij hier veel over praat en over nadenkt. En want je weet het echt mooi te verwoorden hoe moeilijk het ook is. Heb je ook daar ervaringen mee opgedaan? Ayahuasca moet ik gelijk even denken of dat soort dingen?
Nee, daar blijf ik ook weg van. Ik heb geen behoefte om naar een ander soort bewustzijn te gaan. Ik ben helemaal content met het bewustzijn waar ik nu in zit.
Maar er is geen ander bewustzijn.
Nee, precies. Dus waarom zou je ayahuasca nemen?
Ja, zo. Nou ja.
Nee. Laat ik zo zeggen, dat waar ik nu zit, zijn er geen raadsels voor mij. Er zijn geen vragen, er zijn geen.
Nee.
Alles is zuiver bewustzijn, met al zijn verschijningsvormen. Dus voor mij is het, ik hoef geen ayahuasca te doen om mezelf te leren kennen of wat dan ook.
Maar tegelijkertijd, even voor de duidelijkheid, ben je natuurlijk wel gewoon ook een mens.
Ergens wel, ja.
Met al zijn problemen of tekortkomingen of ik weet niet hoe je dat ziet. Of alles is perfect, snap ik ook. Maar laten we niet net doen alsof jij geen struggles hebt, laat ik het zo zeggen.
Ik heb geen struggles. Ik heb geen problemen. Waarom niet? Ik zie dingen niet als problemen.
Nee, precies.
Maar dat is wel al wat.
Ja.
Als iets mij gebeurt, dan is het alleen maar iets wat gebeurt. Er is sowieso geen mij die het gebeurt. Het is alleen maar iets wat gebeurt. En natuurlijk, deze fysiek, deze hele biologie, kan nog steeds emoties voelen, kan gevoelens voelen, kan verdrietig worden, kan boos worden. Natuurlijk, dat zit er allemaal bij. Alleen de clue is, ik identificeer me er niet mee. En dat is het grote verschil. Stel je voor, ik krijg een ongeluk met de auto en van mijn nek toe ben ik verlamd geraakt. Ja. Dat is nogal een gebeurtenis. Nogal heftig. Alleen ik identificeer me niet met de gebeurtenis. Het is alleen maar dat wat er gebeurt. In de diepe wetenschap dat dit alleen maar een gebeurtenis is en alleen maar een vorm is en alleen maar een illusie is. Zal ik dan verdriet hebben? Weliswaar. Ja, ik zal verdriet hebben. Maar ik identificeer me niet met dat verdriet op dat moment. Want ik weet wat ik in essentie ben. En dat is het hele grote verschil. En eigenlijk waar de meeste mensen naar zoeken die met spiritualiteit bezig zijn, die willen gewoon gelukkig zijn. Die willen eigenlijk van alle pijn af, van alle verdriet af.
Nee, maar dat is dus totaal niet wat ik wil.
Mooi.
Maar wat ik dus, en daarom was ik ook even stil, omdat ik dit heel erg letterlijk probeerde te voelen. Ik wil vooral beter worden in voelen. Ik wil me niet zo goed voelen. Ik wil gewoon beter worden in voelen. En ik denk dat jij dat best wel goed bent. Dat weet ik niet, dat ken je niet. Maar zoals jij het nu omschrijft, zo van, ik identificeer me er niet mee. Ik snap wel wat je zegt, maar hoe voel je dan echt?
Simpel. Jij hebt een biologie, ik heb een biologie. Hier spelen zich processen af. Door trauma, door invloeden van buitenaf, kunnen er gevoelens opkomen. Kunnen heftige gevoelens opkomen. Die voel je. Ja. Die kan ik niet voelen.
Nee.
Dus ik voel ze. Ik word verdrietig. Een dierbaar is overleden. Ik moet huilen. Ik word verdrietig. Maar de waarnemer in mij, bewustzijn in mij, die neemt dat waar en identificeert ze daar niet mee. Het is alleen maar deze personage, deze fysiek, die die emoties ervaart. En meer dan dat is het niet. Het is ontdaan van iedere vorm van drama. Ja. Laat ik het zo zeggen misschien.
Ja. Nee, ik snap het. Maar en nu schets je een beeld waarbij je toch al inderdaad, hè, ik noem het maar even de helikopterview hebt. Maar er is een moment van dat verdriet, en dat is ook precies waarom er tranen komen, waarbij je toch eventjes in die bubbel van dat zit dan toch? Je kan toch niet de hele tijd, of kan je de hele tijd en?
Ja, dat kan. Ja. Ja. Als je bewust bent en als je wakker bent en alert bent en aanwezig bent in dat wat je doet.
Eigenlijk als je bewust bent van je bewustzijn.
Daar gaat het om. Maar wat is bewustzijn van bewustzijn? Dat is bewustzijn. Want een stukje wat zich bewust is van mijn bewustzijn, dat is al bewustzijn.
Ja.
Dat is al bewustzijn zelf.
Ja.
Dus het is eigenlijk bewustzijn die zich bewust is van zichzelf.
Ja.
Want er is niks buiten dat wat zich bewust kan zijn van bewustzijn.
Nee. Lekker. Ja. Ik ga even naar de boeken. Ik ben gewoon heel benieuwd of daar dan, als ik dit hoor, dan moet ik gelijk denken natuurlijk aan Eckhart Tolle-achtige dingen en zo. Welke boeken zijn voor jou belangrijk geweest op je reis? Want je bent dus op een gegeven moment in dat systemisch werk gedaan en pas toen denk ik ook een beetje gaan lezen, want daarvoor was je gewoon de karate kid die huurmoordenaar wilde worden. Nee, dat vind ik even leuk om zo te schetsen, maar heb je veel gelezen daarna of daarvoor ook al?
Ik heb altijd heel veel gelezen, maar dit soort boeken ben ik inderdaad pas later gaan lezen.
Ja, okay.
Ik heb me wel, toen ik met karate begon, toen was ik 15.
Ja.
Toen ben ik wel bezighouden met, dat klinkt zo, met de Tao.
Ja, precies. Nou, dat bedoelde ik een beetje te zeggen. Daar zat dus misschien toch wel een beetje toch al dat spirituele. Nee?
Eigenlijk niet.
Oh.
Een kameraad van mij in die tijd, die was heel erg bezig met spiritualiteit.
Mm.
Ik had er helemaal niks mee.
Nee.
Ik vond het allemaal gezemel. Dat vind ik nog overigens trouwens voor het grootste deel.
Ja.
Maar ik was in Tao geïnteresseerd vanwege karate, Oosterse vechtsport. Tao, Oosterse filosofie. Dus van daaruit kwam mijn interesse eigenlijk naar Tao.
Ja.
Maar goed, wat ik erover las, begreep ik helemaal geen hout van.
Nee,
dus ik heb het een aantal keren gelezen. En iets in mij snapte wel, dat is, dit moet natuurlijk ergens kloppen, alleen begrijp ik het niet.
Nee.
En natuurlijk heb ik het weer weggelegd.
En waarom vind je het leuker dat je dat zegt? Waarom vind je het vaak gezemel? Omdat het iets probeert te verklaren wat niet te verklaren is?
Dat misschien, maar ook vooral dat mensen iets zoeken wat buiten zichzelf ligt. Dat mensen naar de spiritualiteit gaan, daarheen gaan en eigenlijk iets zoeken wat buiten zichzelf ligt.
Ja.
En de enige spiritualiteit die voor mij zinvol is, is die naar binnen toe. Ja, exact. Nee,
precies. Dat is precies wat koekeroe is. Oké. Maar de vraag is dus, welke drie boeken heb jij uitgekozen?
Ja, de boek van Tao. ik heb mijn website vinden. hij staat er achterin ook, volgens mij.
Ja, zeker. Ja. Ik wist eigenlijk
de Engelse vertaling.
Eigenlijk wist ik al precies welke boeken jij ging doen. Want bedoel je die Tao Te Ting?
Ja.
Ja.
En dan die vertaling, de Engelse vertaling.
Ah, oké. Okay. Ik ben er dus. Wat grappig, want hij valt me ineens op. Maar ik heb hem dus nooit. Het is toch niet te lezen, hoor. Of wel?
Ja, geweldig, ja. Ja, ik vind het nu wel, tenminste.
Oké, ik heb dus hier in het Nederlands.
Oké.
Dit is toch gewoon. Dit zijn gewoon toch allemaal een beetje losse flodders. ik wil echt niet niemand beledigen, maar.
Je bedoelt allemaal pareltjes van wijsheid?
Dat is misschien ook zo. Nee, oké, misschien is dat het. Maar. Ga je dit dan echt in één ruk allemaal uitlezen? Of neem je er eentje per dag en ga je dat heel erg bestuderen?
Het zijn eigenlijk 83 stukjes schrift, laat maar zeggen.
Ja.
En ieder stukje schrift gaat ergens over. En ze overlappen elkaar ook en gaan over hetzelfde uiteindelijk. Uiteindelijk gaat het allemaal over hetzelfde. Dus ik lees eigenlijk alleen die stukjes. Die heb ik gelezen. En alle uitleg erover verder, daar kijk ik niet naar.
Laten we even, want hier wordt iets aangestipt wat sowieso aan de taal hangt en wat ik zeker nog wilde bespreken. Namelijk wij woe wij. Spreek je dat uit?
Wij woe wij. Nee. Nou, ik weet niet of je het goed uitspreekt.
Oh, nee.
Ik zeg altijd wij woe wij.
Nou, daar hebben we het
de Chinees over. Zal lachen, denk ik maar.
Ja, oké. Handelen door niet te handelen.
Ja.
Doen door niks te doen. En ik zie hier toevallig, ik slaap hem open en ik zie omkering, zwakte en woe wij. Wie de minste weerstand biedt in de wereld, loopt de meest standvastige met soepele pas voorbij. Dat wat zonder aanwezigheid is, begeeft zich in dat wat zonder ruimte is. Ja. Deze voorbeelden leren mij wat het voordeel is om vrij te zijn van denkbeelden in mijn handelen. Een leer die niet in woorden is gevat, handelingen die niet door denkbeelden zijn bepaald, is wat slechts weinigen bereiken.
Ja.
Oh, het is toch wel, ja. Weet je, ik ben dan gewoon een beetje zo'n soort snelle jongen die er snel doorheen bladert en denkt, oké, allemaal leuke verhaaltjes. Maar ik merk nu al dat ik denk, oké, deze moet je gewoon een paar keer lezen. En echt spoelen.
Maar de essentie is ook hiervan heel simpel. Jij bent niet de doener. Het gebeurt door je heen.
Ja.
Alleen als jij, lees, het ego ertussen gaat zitten, dan beginnen de problemen pas. Want er bestaan helemaal geen problemen. Problemen bestaan alleen maar in onze gedachten.
Ja.
Wat wij over een situatie denken, maakt het tot een probleem. De situatie is alleen maar de situatie. En hier wordt ook gezegd, als jij je laat bewegen, dan handel jij niet, dan wordt er gehandeld. En je zou het ook kunnen vertalen in die zin, als op het exact het juiste moment het juiste doen met de minimale inspanning. Want je doet natuurlijk helemaal niets. Je doet niet helemaal niets, hè? Er gebeurt wat.
Ja.
Ook in opstellingen, je doet een interventie, je doet een handeling. Maar dat doe je pas, je handelt eerst niet. Je zit eerst in het niet handelen en ook in het niet weten. En in één keer weet je iets vanuit je intuïtie en dan handel je.
Ja.
Maar dan met minimale inspanning een klein tikje geven en dan laat je het weer gebeuren.
Ja,
dat wordt eigenlijk bedoeld met wij hoe wij. Doen door niet te doen.
Precies. En omdat jij toch ook wel juist een beetje coaches aanspreekt, zeg maar, vond ik het ook wel mooi, hè, om dat je een beetje vrij te vertalen, dat je dus ook helpt door niet te helpen.
Exact. Exact. Ja. En ook dat kun je weer vertalen met...
Maar dat geldt ook, ik bedoel, nu, laat ik maar gewoon zeggen, wij zijn allemaal coaches, vind ik eigenlijk. Of in ieder geval kunnen we deze wijsheden allemaal gebruiken in onze communicatie en verbindingen naar andere mensen. Dat je dat dus eigenlijk ook, hoe goed bedoeld ook, eigenlijk zou je mensen niet moeten willen helpen.
Als je totaal niet wil helpen, kun je de beste hulp bieden.
Ja.
Want het willen helpen komt vaak voor uit een behoefte van jou om gezien te worden van, als ik dit voor de ander doe, dan word ik gezien.
Ja.
Het, heel vaak is het helpen een behoefte om gezien te worden. Maar natuurlijk help je mensen. Als iemand van de fiets afvalt en je dan ga je die persoon helpen op een natuurlijke manier.
Ja.
Je helpt die persoon overeind en als je het weer zelf kan, laat je het weer gaan.
Maar hebben alle mensen in de zorg dan een complex?
Geen complex en alle mensen weten het niet. Maar ik denk dat veel mensen in de zorg inderdaad hun overlevingsmechanisme, want die leven we vaak uit, hè, onze overlevingsmechanisme, is als ik me goed genoeg mijn best doe voor de ander, lees mijn moeder, dan word ik gezien en heb ik bestaansrecht. En dat vertaalt zich later in het leven. Als ik me voor de ander zorg, dan word ik gezien en heb ik bestaansrecht.
Ja.
Maar dat wordt vaak echt diep als een bestaansrecht ervaren. Niet bewust natuurlijk, want ze denken gewoon, ja, ik vind het fijn om voor mensen te zorgen.
Ja, en ergens vind ik ook, weet je, het voelt wel mooi van, ja, je bent hier op aarde om andere mensen te helpen.
Ja, ja. Stop. Ja, dat voelt heel mooi, ja. Het christendom, die staat er bol van.
Ja.
Ja, dat klopt. Ja.
Maar jij zegt, zo is het niet.
In mijn beleving niet, nee.
Nee.
Je helpt mensen het beste door ze hun lot te laten, hè, zoals Els het ook heel mooi zegt.
Ja.
Niet aan zijn lot overlaten, maar iemand lot te laten.
Ja.
En als iemand echt hulp nodig heeft en je voelt dat jij iets te bieden hebt daarin, datgene helpen wat net voldoende is, dat die persoon weer zelf verder kan.
Ja.
En dan ben je weer vrij van elkaar. Maar niet helpen om erkenning te krijgen.
Nee, en vaak is het ook echt gewoon, dat is het bekende, hè, als iemand een probleem uit of zo, dat je dan heel erg inderdaad naar oplossingen gaat zoeken, terwijl je moet er gewoon zijn.
Exact.
En gewoon luisteren. En,
exact.
Punt.
Ja. Ja.
Oké, nou ja, deze. Ik vind het leuk, want ik heb hem, denk ik, door een eerdere koekeroegast toch aangeschaft. En ik heb geen spijt ervan, maar ik had toch een heel verkeerd beeld van deze Tao. Is het Tao Te Ching?
Ja, ik geloof dat Tao Te Ching genoemd wordt.
Maar ik zou
ook al Tao hoor.
Ja. En lees je daar regelmatig in nu nog? Of hoe moet ik dat zien?
Nee, soms. Heel soms. Pak ik het boek even en dan kijk ik eventjes in. Maar eigenlijk, dat klinkt zo, maar dan weet ik al wat erin staat.
Ja, nee, dat begrijp ik. Het tweede boek.
Welk tweede boek?
Ja, het tweede boek. Ja, je mocht drie boeken uitzoeken. Ja, maar hier staan vier boeken, dus ik ben al benieuwd welke je laat afvallen. In jouw eigen boek staan op het einde De boeken die mij het meest gevoed hebben, wat letterlijk de vraag is,
ja?
Die ik aan elke gast heb. Dus ik ben benieuwd welke...
De dynamiek van familiebanden? Ik weet niet of die erbij staat.
Nee.
Oké, dat is eigenlijk het eerste boek van Bert Hellinger.
Oké, er staat hier erkennen wat er is, maar dat is...
Ja, dat vind ik een heel mooi boek van hem. Okay. Vooral omdat hij daar heel goed geïnterviewd wordt.
Bert Hellinger is een van de founding fathers van het hele...
Ja. Ja, van het systemisch werk. Ja, van familieopstellingen.
Systemisch werk, ja, precies.
En dus dat boek vind ik heel mooi. Ja. Ja, dat heeft mij toen ik begon met het werk echt tig keren gelezen. En hoe meer ik dit werk begon te begrijpen, hoe meer ik de Tao begon te begrijpen overigens ook. Hoe meer ik de Tao begon te begrijpen, hoe beter ik het werk begreep. Ja. Dat is echt een, dat voelde elkaar.
Wisselwerking, ja.
En toen begon ik ook die boeken van Bert Hellinger en wat hij daarin zei veel beter te begrijpen. Dus dat boek vond ik heel erg mooi. En het eerste boek van Jed McKenna. Spirituele verlichting, vergeet het maar.
Ja?
Ja, geweldig.
Oké. Okay.
Geweldig. Lekker provocerend geschreven, met heel veel humor, met heel veel inzicht. Okay, fantastisch.
Leuk. Ik ken dat niet. Ik heb de naam al eens gehoord, maar het spreekt me nu al aan.
Ja.
Nee, oké, je noemt hier, die had ik namelijk zeker wel verwacht, wel Eckhart Tolle.
Ja, Eckhart, ja.
En
mocht er maar drie noemen, geloof
nee,
ik.
Nee, zei je daarom, die hebben we gelijk. En De Spiegels van de Ziel.
Ja, Khalil Gibran.
Ja, wat is dat voor een boek?
Zijn dichten, gedichten.
Oh, gedichten.
Ja, okay. Hele mooie gedichten ook.
Ja. Maar Eckhart, en jij legt dat, ik ben er heel blij mee dat je op een gegeven moment toch eventjes een hoofdstuk wijdt aan het ego. Omdat ik eerst even ook dacht, oh god, daar hebben we er weer eentje. Wat prima is hoor. Maar zo iemand die waarbij het ego, alsof dat allemaal verkeerd is.
Ja.
En... ja, misschien heeft dat toch ook wel te maken met... waar we eerder toch een beetje op vastliepen over... of ik hier nou 3, 4 keer tik of zo, weet je wel. Ja, je hebt natuurlijk een eigen... ja, hoe noem je dat?
Een eigenheid, een persoonlijkheid, een
ja.
Karakterstructuur.
Ja, maar we hadden het net over de baby's. En toen zei je ook al van... ja, die hebben nog geen ego, maar wat hebben die dan wel een persoonlijkheid?
Ja,
ja precies, dat zei je. Ja. Ja. Maar de, ja, het ego... He, jij noemt het een beetje de nodige sluier. Vind ik een mooie stapje. Maar dat is, ja, dat is toch ook een onderdeel van die persoonlijkheid, of niet?
Ik weet niet of het een onderdeel van de persoonlijkheid is. hou me te goed, hè. Wat het precies is, weet ik ook niet.
Nee, uiteraard.
Het is je ik. Er zit een stukje persoonlijkheid in wellicht. Er zit een stukje conditionering in, een stukje overlevingsmechanisme. Dat allemaal vormt het ego. En we hebben ook een ego nodig om hier te kunnen zijn. Meestal als mensen zeggen van, oh, die heeft last van zijn ego, bedoelen ze een overmatig ego, een belast ego. Maar je hebt gewoon een ego nodig. Zonder ego kan ik hier niet zijn.
Nee.
Want ik realiseer me dat ik zuiver bewustzijn ben en ik realiseer me dat ik hier in de dualiteit leef. En dat ik een eigenheid heb, een persoonlijkheid en een smaak.
Ja.
Iets wat ik wel wil, iets wat ik niet wil.
Ja.
Nou,
om de keuze yin of yang te moeten maken.
Precies.
Ja.
Precies. En dat daarachter ik realiseer dat ik niet ben de keuze maakt. Dat, daar ben ik echt niet eigenlijk de hele dag mee bezig.
Nee.
Ik doe gewoon mijn dingen. In de zin ook van, ja, ik pak dit, ik doe dit.
Ja.
En gebruik het woordje ik, natuurlijk.
Nee, en het is een beetje hetzelfde als hè, waar we het over hadden met de emoties. Dat je er vooral ook weer bewust van bent.
Exact.
En dus ook bewust bent van het feit.
Exact.
Ja.
Ja, en ook dat je je niet identificeert met je ego. En die is er wel,
ja.
Maar je identificeert je niet mee. En als die een beetje overbelast is, er zitten heel veel thema's kleven eraan vast,
ja.
Is het natuurlijk heel zinvol als je die thema's onder ogen komt. Want ook je
ja,
ego
maar ik vind,
is...
dit vind ik toch al, ik snap het wel, maar tegelijkertijd denk ik, ja, het is toch ook gewoon wie je bent. Hoe kan je nou zeggen, ja, ik ben niet wie ik ben?
Maar dan komen we weer op het ik uit.
Ja. Ja, maar het is toch een onderdeel van het ik, ja.
Nou ja, je bent een verschijningsvorm van zuiver bewustzijn. Dat
ja.
is wat je bent.
Ja.
In essentie. En deze vorm, zou ik maar zeggen, deze verschijningsvorm, die zeer tijdelijke verschijningsvorm, zoals het hele universum zeer tijdelijk is, heeft een persoonlijkheidsstructuur. Er zit een biologie aan. Je hebt een fysiek lichaam. Tastbaar, voelbaar. Dat een illusie is een ander verhaal,
ja,
maar het is tastbaar en voelbaar.
Ja, ja.
En het heeft een persoonlijkheid, een karakterstructuur. Het is belast geraakt.
Ja.
Het heeft,
maar nog even met dat ego erbij. Dat ego speelt daar een rol in.
Ja.
Dus ja, het is in ieder geval ook een onderdeel van wie je bent. Ja,
absoluut.
Nee,
een onderdeel van het mens zijn.
Ja.
Je ontkomt er niet.
Ja.
Een kind doet juist heel erg zijn best om ego op te bouwen. Die ikkracht. Een kind wil belangrijk zijn.
Experimenteren,
ja. Ja, exact. Maar dat moet een kind ook.
Ja.
Om zo een plek in de wereld te geven.
Ja.
Hè, om grenzen te kunnen stellen. En op een gegeven moment, als er een bepaalde bewustzijnsniveau bereikt is, zo van puberteit richting volwassenheid, waar overigens niet veel mensen komen, richting de volwassenheid, maar dat terzijde, dan laat je weer delen van je ego los.
Ja.
Maar niet je hele ego.
Nee, maar dan kan je toch... Jij zei net iets als je dan maar weet dat je het niet bent. Ja, het is in ieder geval, laat ik het zo zeggen, het is in ieder geval ook wie je bent. Ik zeg niet dat het ego het enige is wie je bent. Maar het is ook wie je bent.
Nou, in mijn beleving niet. In mijn beleving is wat je bent, is zuiver bewustzijn. En de rest
ja,
is...
Zo, ja,
en in die verschijningsvorm zit ego, zit je lichaam, zit je geest, zit je ziel. Noem maar op.
Ja, oké, maar ik bedoel gewoon even Elmer Hendricks. Houdt hij wel van oude kaas of houdt hij van jonge kaas?
Ja, persoonlijke smaak.
Ja.
Dat is geen ego, dat is meer smaak.
Dat is meer smaak, ja. Ja. Maar bijvoorbeeld...
Jonge kaas trouwens.
Oké, leuk om te weten. ik kwam erachter, toen dacht ik, oh, dit vind ik interessant. Zeker voor iemand, en ik wil je niet... maar ik vind je gewoon wel heel wijs dingen uitleggen nogmaals. Maar dan vond ik het bijna... Ja, ik vond het gewoon grappig, moet ik eerlijk zeggen. Dat jij hoogtevrees hebt.
Ja, praat er niet van.
Ja. Maar dan denk ik, ja, gast. Daar kan ik dan echt niet bij. Omdat ik gewoon denk, ja, dan weet je toch gewoon heel erg dat het allemaal totale onzin is. Dat er geen enkele reden is om die vrees te hebben. Snap je? Ja.
Ja, maar dat is het makken met vrezen. Die kijken niet naar rationaliteit.
Nee.
Die vrees is er gewoon. En een goede kameraad van mij, die moest ook om lachen. Die zei van, dit snap ik niet. Je bent wie je bent, je weet wat je bent. Je hebt geen angst voor de dood.
Nee.
Hoe kun je een hoogtevrees hebben? Ik zei, ja, dan moet je mijn lichaam vertellen, dat weet ik ook niet.
Nee.
Maar als ik ben 2 meter lang, vind naar beneden kijken naar de vloer, vind ik al eng.
Ja. Dus... Maar zou je daar in de categorie, hè, het is maar een emotie en dat is niet wie ik ben, zou je daar wel boven kunnen staan of ben je dan echt onhandelbaar?
Nee, ik ben niet onhandelbaar, maar ik... Een voorbeeldje...
Kijk, je gaat het niet, je zoekt het niet op, dat begrijp ik ook, maar... Nou ja, voorbeeldje, ja.
Nee, een voorbeeldje, mijn vrouw en ik stonden op een toren, ergens in Engeland. En zij liep naar die kantelen toe en oké, ik bleef een beetje daar vanaf. En ik zei, Angelien, niet te dichtbij. En zij stak zo de hand uit boven de afgrond. Ja. Ik voelde het helemaal draaien zo.
Ja.
Dus ja.
Maar heb je dan niet met de kennis die je hebt onwijs de neiging om dat allemaal vet op te zoeken? Zo van, oké, laat het mij maar voelen. Ik ga bungee jumpen. Ik ga gewoon
Dat
echt...
zou mijn ego zijn. Dat ja. zou mijn ego zijn die dat zou willen doen. Ik voel er zelf geen enkele behoefte toe. Overigens zou ik zo uit de vliegtuig springen met een parachute. Zou ik zo bungee jumpen. Dat soort hoogtevrees heb ik niet. Maar als ik ergens op een sta en ik kijk naar beneden...
Ja,
ik kan het ook niet verklaren.
Maar goed, wat is er mis met het feit dat het ego dat gaat opzoeken? Ik bedoel, het ego ergens... het feit dat je deze boeken schrijft... het feit dat ik hier van jou zit te leren... Ja, het is toch ook allemaal ego?
Er is niks mis mee.
Nee.
Maar dat is wat mij betreft gezond ego.
Ja.
En je zou kunnen zeggen, het schrijven van die boeken... dat was ook echt iets wat helemaal van binnenuit kwam.
Mm-hmm.
Via verschillende bronnen hoorde ik van... goh, waarom schrijf jij geen boek? Ja, ik zei, ik heb niks toe te voegen aan... er zijn 10 boeken geschreven voor familieopstelling... ben ik weer de zoveelste. Wat voegt dat toe? Nou, zei iemand, maar ja, je hebt wel je eigenheid erin... je eigen manier van werken.
Ja.
Ik zei, oké. Nou ja, misschien. En toen ben ik gaan schrijven gewoon maar begonnen. Ja, en toen begon ik het ontzettend leuk te vinden. En toen kwam er ook inspiratie en, oh ja, maar dan haal ik ook dit erbij. Wat niet zo in familieopstellingen voorkomt. En ook dit, en ook dit. Ja, en toen kreeg ik echt plezier in.
Ja, nee, ja, fantastisch hoor. En zeker hoe je de taal erbij gebracht hebt en er daar echt een soort diepere laag aan brengt. Jij noemde net al even de volwassenheid. En daar raakte bij mij wel iets, omdat ik zelf... Nu ben ik er echt, maar dat hebben we het echt over 2-3 jaar... een beetje relaxed over en wil ik volwassen zijn. Maar ik had dus juist altijd... Ik wilde nooit volwassen zijn. Omdat volwassen, ja, het is maar net hoe je een definitie in je hoofd hebt. Maar dat was toch echt... Ja, dat wil je gewoon niet zijn. Omdat dat gewoon... Ja, hoe kan ik het dan even uitleggen? Dat voelde gewoon als ingedut, als niet meer... scherp naar de wereld kijken, niet meer speels, niet meer gewoon... Terwijl jij nu juist eigenlijk meer zegt van volwassenheid... Ja, je zegt net ook, heel veel mensen die halen het niet eens. Hoe zou jij volwassenheid omschrijven?
Volwassenheid zie ik als de realisatie dat je weet wie je bent...
Ja.
Niet per se dat je zuiver bewustzijn bent. Hè, want dat
is een wat groot.
Ja, precies. Dat hoeft helemaal niet. Maar dat je weet wie je bent. Dat je realiseert dat je over het algemeen gestuurd wordt door je conditioneringen. Door overlevingsmechanismes. Dat je de bereidheid hebt naar je eigen pijnpunten te kijken. Je trauma's. Die te onderzoeken. Dat je niet identificeert met je emoties. En dat heeft helemaal niks met bewustzijn te maken. Nee. Maar puur die aspecten. Dat je eigenlijk op die manier steeds dichter bij jezelf uitkomt. Ja. En dat zie ik als volwassenheid. En er kan nog steeds een creatieve speelsheid in zitten. Er kan veel humor in zitten, lichtheid en al die dingen.
Absoluut. Nee, ja. Ik voel hem helemaal, hoor. Ik ben er dus ook wel voorbij. Alleen, ik denk wel, ik vind het een mooi proces. Maar er zijn toch altijd, nou ja, neem nou gewoon een ruzie met iemand die je lief hebt. Ja, het is dan toch zo moeilijk om het zo maar even te zeggen, volwassen te reageren.
Mijn vrouw en ik zijn 20 jaar samen. We hebben nooit ruzie. Geen seconde, geen dag.
Nee.
Nooit. Volwassen mensen hebben geen ruzie met elkaar. Volwassen mensen kunnen geen ruzie met elkaar hebben. Dat kan gewoon niet. Als zij iets doet wat mij niet bevalt, als ze dat zou doen, dan ga ik gelijk bij mezelf onderzoeken, wat gebeurt er bij mij?
Ja.
Wat roept het in mij op? En dan zou ik tegen haar zeggen, goh, ik merk dat jij doet dat en dat raakt me echt heel vervelend. Heeft ook niks met jou te maken. En dan helpt zij mij te onderzoeken. En zo komen we erachter, ach ja, je ziet toch een pijnpunt wat te maken heeft daar en daar en daarbij. Dacht dat ik er al vanaf was. Een beetje in die trant.
Ja, ja, ja.
Maar er komt geen ruzie.
Nee.
Wij kibbelen wel veel, maar doen we voor ons eigen vermaak. Dat is heel wat anders.
Ja, oké. Nee, leuk om te weten. Maar dan zijn er natuurlijk echt heel veel mensen niet volwassen. Want
vertel mij wat.
Ja.
Ik denk 90% van de wereldbevolking is niet volwassen.
Nee.
Durf ik zo te stellen.
Ja, nee, maar ik denk dat je ook gelijk. Maar ook omdat, ja, ik vind het ook heel logisch. Omdat je dan gewoon zo, weet je, later kan je er vaak wel wat volwassener op terugkijken. En dan kan je wat meer denken, oh ja, inderdaad. En dat is een oude pijn die bij mij geraakt wordt. Maar op dat moment zelf, dan schieten er toch allerlei mechanismes uit. Waardoor je gewoon denkt, hé, ik word geraakt. Ik moet mezelf beschermen. Waardoor je dan nog iets, iets lulligs zegt. Of wat je eigenlijk helemaal niet wil. En ja.
En volwassenheid is als dat gebeurt, dat je onmiddellijk realiseert, wacht even, er wordt iets van mij geraakt. Heeft niks met die ander te maken.
Precies.
En dat is volwassenheid. Het vermogen om de blik om te keren en naar jezelf te kijken.
Dat is een mooie definitie van volwassenheid, ja. Ja, oké. Okay. Jij, je hebt dus een vrouw gevonden met wie je hier helemaal in bent gedoken. Want ja, je vertelde me net, op de eerste les was zij er niet bij, maar later heb je wel dus gezegd, dit is te gek.
Ja, ja, ja.
Heeft zij ook gelijk die cursus gedaan, of niet?
Nou, ik heb hem eerst gedaan, zij is hem een paar jaar later gaan doen.
Ah, ja, okay. Ja.
Maar zij is al de hele leven van kind af aan bezig met spiritualiteit. En ik was begonnen toen ik mijn opstelling in mijn leven kwam.
Ja. En los van het feit dat jullie dus een heel instituut hebben en mensen dus opleiden om familieopsteller te zijn, is dat eigenlijk een gave die je moet hebben? Of nee, want ja, je bent het dus niet zelf, zou je kunnen zeggen. Je moet vooral de gave hebben om jezelf niet te veel. Dus wat leer je eigenlijk?
Wat ik de anderen leer.
Ja. Want iedereen kan het zijn dus eigenlijk, begrijp ik.
Iedereen kan opstellingen doen.
Ja.
Alleen de ene heeft misschien iets meer gevoel voor een aandacht van de andere. Nee, ja. Maar in feite, laat ik zo zeggen, ik heb het geleerd. En toen ik Angelie leerde kennen, was ik zo afgesloten, ik weet niet wat. Hè. Ik had allemaal overlevingsmechanismes, ik had helemaal dicht. Ik kon niet voelen. En ik was emotioneel wel volwassen, hè, wat Angelie ook zo tegen mij zei. Maar ik zat gewoon op slot.
Ja.
En door haar afwijzing van mij kwam er een krek in mijn panzer. Nou ja, zo is eigenlijk de hele boel op gang gekomen. Maar iedereen kan het leren.
Ja, ja.
Iedereen, als je maar, je moet er gepassioneerd door zijn, denk ik.
Ja.
En het is ook weer zo, toeval komt in mijn universum niet voor. Dus dit is op mijn pad gekomen, dat is geen toeval geweest. En het is gewoon een life-changing moment. En ik wist gewoon, dat ga ik met mijn leven doen.
Ja.
En na mijn eerste les die ik kreeg hierin, wist ik, en ik ga later lesgeven hierin.
Ja. Maar zijn jullie zelf nog veel meer bezig met andere dingen ontdekken, lezen, experimenteren?
Helemaal niet eigenlijk.
Nee.
Eigenlijk klinkt een beetje.
Nee, maar als je de rust hebt gevonden, ja, dan.
Ja.
En ja, dat is een persoonlijke vraag, maar ik ben wel benieuwd omdat je daar. Nou ja, omdat het woord tantra valt vaak in mijn podcast. En mensen denken dan altijd, oh god, dan gaat het over seks hebben. Maar daar gaat het helemaal niet, wat mij betreft, om. Maar gewoon wel meer over de twee energieën van mensen die samen kunnen komen. En ook weer bij jezelf daar een soort rust in hebben. En hebben jullie daar ervaringen mee?
Nee.
Nee.
Ik heb wel twee keer een tantra weekend gedaan. Het begin van mijn exploitatie, zou ik maar zeggen, ja. Exploratie. En ja, dat was, had volgens mij niet zo heel veel met tantra te maken, nee. Eigenlijk.
Maar hoe kijk je dan juist ook een beetje met, nou ja, ook een beetje de oude Elmer, wat ook nog steeds de Elmer is. Hoe kijk jij aan tegen seks?
Daar kijk ik niet tegenaan, dat doe ik.
Ja, nee, ja, begrijp ik. Maar hoe ja, in het verhaal van wij zijn allemaal zuiver bewustzijn, wat voor een rol heeft het en hoe, ja.
Ja, in mijn beleving heeft het niet zo heel veel met bewustzijn te maken. Misschien kan seksuele energie, zoals in de tantra, ze zeggen, ja. Helemaal een soort getransformeerd worden, zodat het blijft doorbewegen, dat je een soort permanent orgasme zit. Nou, ik zou niet weten hoe dat moet voelen, een permanent orgasme.
Nee.
Dus ik heb daar niet zoveel mee.
Nee.
Seks is voor mij, nou, als ik het even heel, heel plat zeg, iets voor de voortplanting. Hè? Het leven wil zichzelf doorgeven en heeft het seks voor uitgevonden.
Ja.
En qua beleving, ja, kun je met seks wel ongelooflijk plezier hebben.
Ja.
Hè, dus met, nou ja, met mijn vrouw, dat, ja, we hebben ontzettend veel lol gewoon.
Maar wie heeft er dan seks?
Er is geen ik die seks heeft.
Nee.
Dus ook hier, maar dat geldt voor alles. Wie drinkt de koffie? Wie rijdt de auto?
Ja.
Wie heeft er seks? Wie gaat er dood? Er is helemaal niemand die seks heeft. Er is niemand die doodgaat. Er is niemand die koffie...
Oh god, we gaan hier echt even ophouden. Ik word er helemaal kriegel van. Ik bedoel, jij hebt dan toch seks met je vrouw? Dan zijn er toch twee personen die seks hebben?
Ja, in de dualiteit zo.
Ja.
Lijkt dat zo te zijn. En zo wordt het ook ervaren door ons.
Ja.
En wat was je vraag erover?
Nee, dit is... Je valt in herhaling. Je hebt helemaal gelijk hoor. Ik voel ook wat je zegt. Alleen tegelijkertijd... Ja, dat is ook gewoon het leven waarin we... We leven in een duale wereld. Dus,
ja, en die,
dus
die
dat
seks
is
ook een enorme kracht. Het is een levenskracht.
Ja.
En ja, we hebben de seksuele energie natuurlijk enorm getemd. Hè, met allerlei conventies en ja, wat wel kan en wat niet kan. Wat ook begrijpelijk is in een maatschappelijke structuur. Maar ja, seks is gewoon een rauwe kracht. Maar helemaal bedoeld, wat anders in mijn beleving, voor de evolutie, voor de voortplanting. Ja. En misschien zit er nog iets anders achter wat ik niet begrijp. Dat zou goed kunnen.
Ja.
Maar in ieder geval kun je er veel plezier aan beleven.
Zo is het. Maar zeker, we moest ook een beetje aan denken met onze ego gesprek daarnet over. Dat je, ja, als je dat meer kan uitzetten en dus wel weer meer echt naar je gevoel luistert.
Ah ja, maar als ego tussen jou en de seks instaat, van in de zin van ik moet presteren of ik moet geweldig gevonden worden of ik ben juist heel onzeker en bang, ja, dan kan het lastig zijn.
Ja.
Maar als dat er niet tussen zit,
nee.
Ja, dan heb je gewoon samen enorm veel plezier.
Ja, nee, ja.
En dan beleef je samen even een moment van intense verbinding en die is het dan en dat vloeit weg.
Ja. Jij zei er net al een beetje van dat je een beetje, nou ja, soms spiritualiteit gezemel vindt. Tegelijkertijd weet je ook, er is een intelligentie, laat ik hem zo over zeggen, iets buiten ons om dat niet te bevatten is.
Ja.
Zo mag ik dat zo zeggen?
Ja.
Wat doe je daarmee in het dagelijks leven? Hoe heb je bijvoorbeeld iets als een ochtendroutine of een ochtendritueel eigenlijk?
Jazeker, twee goede cappuccino's.
Dat is
en dat, ik begin s'morgens altijd met lekker wat te lezen. Twee cappuccino's. Ik ben altijd heel vroeg op, half zes uur. En dat is het. En ik heb
ik noem het maar even, ja, contact te maken met. Ja,
nee.
Jij zegt natuurlijk, het is altijd gewoon, is die lijn er.
Ja.
Dus, maar dingen als meditatie.
Nee.
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 Ook nooit eigenlijk nodig gehad. Of
nee,
ik
doe in de opleiding geef ik wel meditaties, maar dat zijn altijd meditaties en beweging. Meer om mensen te leren, te laten voelen hoe het is als je wordt bewogen. Ja, want ook niet alleen als representant word je bewogen, ook de opsteller die begeleidt, die wordt bewogen.
Alles, ja.
Precies.
Er gebeurt, hoe zeg je dat ook alweer?
Het gebeurt door je heen.
Het gebeurt door je
heen,
neemt
jou mee in die beweging.
Ja.
En als mensen dat gaan ervaren tijdens die beweging, tijdens die meditatie en beweging, dan kunnen ze misschien makkelijker overgeven daaraan, omdat ze daar al voelen. Want ook als een opstelling begeleiden, om met mensen aan het werk zijn, moet dat willen, ik wil, moet er niet tussen zitten.
Nee.
Het is alleen maar, ja, dat wat er gebeurt.
Ja. Maar ja, daarmee geef je ook wel gelijk de gevoeligheid aan van de opstellers. Hoe vaak zit daar toch ook niet een houding achter van, nou ja, waar we het over gehad hebben, ik wil helpen.
Dat is ook het eerste wat ik probeer de mensen bewust van te maken. Van dit werkt het beste als je niet probeert te helpen.
Ja.
Als je het lot van de ander bij de ander kan laten.
Ja.
Als je helemaal op geen enkele manier je cliënt probeert te ondersteunen. He, dat jij vrij bent, dat je cliënt vrij is. Dat je er helemaal los van staat eigenlijk. Aanwezig bent, maar er los van staat. Dat is essentieel.
Ja.
Maar goed, dit is ook een ambacht. Hè? Veel mensen doen het, maar het is ook echt iets wat je heel erg eigen moet maken. Het is geen sinecure, het is niet zomaar wat.
Nee, en om het zo zuiver te houden.
Ja.
Heb je daar zelf nog wel, heb je zelf nog wel eens moeite met iets om het zuiver te houden, omdat er dan toch iets van een, nou ja, misschien toch wel een egootje opspeelt?
Niet dat ik daar bewust van ben.
Nee.
Nee. Het zou kunnen, maar dan ben ik me niet bewust van.
Nee. Maar als je dan bijvoorbeeld net zegt, en dat zei je met een grap hoor, ik krijg er niet veel waarde aan, maar dat je bijvoorbeeld met Anjali heel erg aan het kibbelen bent. Gewoon voor de lol, zeg je dan.
Ja.
En dan denk ik, ja, oké, okay, maar wat is dat dan? Wat?
Geen idee.
Nee.
Geen idee. Nee, dan hebben we ergens een meningsverschil over en dan of het laakkamer staan, maar in de weg in de keuken en dan kibbelen we zo wat. Maar dat is puur voor de grap. Wat het dan is, geen idee.
Maar heb je... ja, je hebt ook, ja, dat is ook wel lekker. Ik heb gewoon de indruk dat jij ook niet zo de behoefte hebt om het allemaal te begrijpen.
Nee, integendeel. Hoe minder ik begrijp, hoe makkelijker het leven van mij verloopt. Zeker in opstellingen is het heel belangrijk om het niet te willen snappen, het niet te willen weten, het niet te willen begrijpen. En daar helemaal los van te zijn, zo los mogelijk van te zijn.
Maar dit, om het toch gewoon even wat breder te trekken naar het leven, maar ik snap dat het met opstellingen ook heel erg werkt. Dat gaat dus om overgave, vertrouwen.
Ja.
Hoe heb je een tip voor mij en de luisteraars om daar, ja, om meer te vertrouwen, om meer in overgave te leven eigenlijk?
Ja, maar dat is een proces.
Ja.
Dat is niet, dat heeft weer te maken met, het komt allemaal neer op zelfonderzoek. Het niet daar zoeken, maar hier zoeken.
Naar binnen, ja.
Wat kom je zelf tegen? Welke angsten kom je tegen? Waar zijn die angsten mee verbonden? Ga naar die angst toe in plaats van er gewoon weg. Wat gebeurt er dan met je? Hoe zwaar? Nou ja, al die aspecten. Ja. Het is steeds weer naar binnen toe. En dat kan een proces van jaren zijn natuurlijk. Het kan een heftig proces zijn. Het kan meevallen. Het kan...
Ja.
Maar de meeste mensen willen dat niet. De meeste mensen willen gewoon een fijn en makkelijk leven hebben. En als hun leven makkelijk genoeg is, en dat is volstrekt in orde natuurlijk, dan is het al in orde. En hebben ze helemaal geen behoefte om naar binnen te gaan. Waarom zouden ze? Er moet ergens een impuls zijn in iemand. Zoals bij mij was in ieder geval ook van, er is geen andere mogelijkheid dat ik nog naar binnen ga en dat ik al mijn shit aankijk. Dat ik echt de put afdaal en verder en verder en verder en me helemaal laat vallen daarin. Dat is de enige mogelijkheid. Anders, ja, wat is mijn leven dan nog eigenlijk? Het was zo bullshit allemaal. Ja. Ik had geen andere keuze gewoon.
Nee, precies. Maar ik denk, maar dat is een aanname, dat die mensen die denken dat ze dat niet willen, daar blijft dan toch iets knagen. Ik denk niet...
Ja, lekker laten knagen. Nee, als ze er zoveel last van hebben, dat...
dan komt het vanzelf al.
Ja, en anders maar niet.
Een keer eruit, ja. Nou ja, en wat andere, minstens een grote vraag, maar waarschijnlijk is het antwoord hetzelfde een beetje. Maar een vraag die ik wel regelmatiger stel, hoe kan je intuïtie trainen?
Ja, mooie vraag. Door af te zien van het willen weten, door af te zien van willen begrijpen, door je te laten bewegen, door alleen maar waar te nemen, niet met je mind ergens naartoe te gaan, maar met je mind hier te blijven, te voelen wat er gebeurt in jou en de informatie naar je toe te laten komen, het zij geluid, het zij beeld, en alleen maar te voelen wat het in je doet. En ineens weet je iets. Weet je iets wat je niet zou kunnen weten.
Hmm.
En dat noem ik dan de systemische intuïtie.
Ja, ja.
En dan handel je vanuit dat weten. En dat, als je dat de eerste keer gebeurt...
En dat is ook echt, nou ja, om het toch even te plaatsen, je onderbuikgevoel.
Zo benoem ik het wel altijd. Ja, zo van, hier vanuit, je hebt je ervaring, je kennis, hè, het zit in je rugzak. Maar dat gebruik je vanuit je intuïtie. Zo neem je die kennis mee en pas je het toe.
Ja.
Maar het herkennen van of het klopt of niet, dat is door het iedere keer te toetsen. Ja, dus de eerste keren dat ik iets voelde zo, okay, of iets leek te weten, ging dat toetsen en bleek het te kloppen. Bij wijze van spreken. Mm. Nou, als het dan steeds weer klopt, en sommige keer ook niet, maar dan gaat er een kader in jou ontstaan, die er eerst niet was, waarmee je niet herkent. En op een gegeven moment is dat kader er, en weet je gewoon volledig dat je op die systemische intuïtie kan vertrouwen. En tegelijkertijd weet je dat je er ook volledig naast kan zitten.
Ja. Maar dit blijft lastig in mijn hoofd juist. Ik bedoel, ja, nogmaals, dit gesprek en vele andere gesprekken zijn juist aan de ene kant dus een beetje onzin, omdat ik gewoon de kennis probeer te vergaren.
Ja. Ja.
Terwijl jij eigenlijk zegt van ja, ga uit je hoofd en voel het.
Ja, maar soms is er een, voor bepaalde aspecten is er eerst een concept voor nodig,
ja,
in je hoofd.
Ja.
Dat het hier een plek krijgt om het te kunnen loslaten. Maar dan is het concept wel eerst nodig, over het algemeen.
Ja, nee, precies. Dus dan begint het wel eerst even bij kennis.
Ja.
Om het daarna...
Ja, en besef en realisatie en Ja.
Zijn jouw... Heb je doelen of ambities?
Geen enkele.
Nee.
Nee.
Maar ik kan me wel voorstellen dat... En dat is ook wat je bijvoorbeeld zei over het onderwijs. Jij gunt wel zoveel mogelijk mensen aanraking met systemisch werk. Omdat het gewoon heel erg naar de basis gaat van... Ja, waar alles over gaat.
Ja.
Dus ja... Dus dat streef je wel na, neem ik aan.
Eigenlijk niet.
Nee, oké.
Het is wel dat ik dat zeg, maar eigenlijk niet. De enige reden dat ik dit werk doe, de enige reden is omdat het mij vervult.
Ja.
Het lesgeven, dit overbrengen aan anderen, dat vind ik zo ongelooflijk leuk om te doen. Dat vervult mij zo. Dat is de enige reden dat ik het doe. Als die vervulling niet meer zou zijn, dan stop ik er onmiddellijk mee.
Ja, oké. Okay. Dus ja, nee, maar ja, er zijn geen dromen.
Nee. Nee.
En ik vind het mooi. Nee, want ik merk ook wel, het is ook weer niet ambitieloos. Of zo.
Nou ja, ik heb in alle oprechtheid, ik heb geen ambitie.
Nee.
We gaan, onze opleidingen zitten bomvol.
Ja.
Dus we hebben geprobeerd er nog een opleiding volgend jaar tussen te proppen. Waarom? Omdat ik het ontzettend leuk vind opleidingen te geven. Ja. Dat is gelukt ook, maar ja. Ik heb geen ambitie.
Nee.
Om mijn ambitie, als je dat zo mag noemen, is gewoon dit werk te doen.
Ja.
Ja, daarover te kunnen praten, te vertellen wat ik in opleidingen doe. En
hebben jullie eigenlijk kinderen?
Nee.
En is dat een ambitie?
Om geen kinderen te hebben?
Nee, ik bedoelde om dat wel ooit te hebben.
Ik ben 62, ik denk niet dat het heel realistisch is meer. Nee.
Maar is dat een... het is gewoon zo gelopen. Het heeft ook niet heel veel zin misschien.
Nou, ik wilde vroeger absoluut geen kinderen. Nee. Dat heeft natuurlijk met mijn eigen jeugd te maken, ja. Maar ik wilde absoluut geen kinderen. En... Ik moet ook zeggen, het past ook helemaal in mijn leven om geen kinderen te hebben.
Nee. En Angelie denkt daar ongeveer net zo over.
Ja. Ja.
Ja. Ik word er gewoon een beetje onrustig van, Elmer, maar dat vind ik spannend en dat vind ik ook goed. Omdat ik gewoon even zit te denken, ja, zou ik dit nou willen? Hè, want jij, ik zie een twinkeling in je ogen en de rust straalt uit. Maar ik, ja, het lijkt me gewoon, ik wil ook wel gewoon gedoe in mijn leven.
Nou ja, en kijk eens, allemaal gedoe in je leven, ja, fantastisch.
Ik ben lekker bezig dan. Nee, dus dat is ook zo. Dus ja, dat is ook zo, ja.
Maar de... Ook dat gedoe, wat jij gedoe noemt in jouw leven dan, dat gebeurt simpelweg door je heen.
Ja.
Ik heb nooit een wens gehad om te zijn wie ik nu ben.
Nee.
Dat is gewoon simpelweg gebeurd. En ik ben er heel dankbaar voor, want ik ben er heel blij mee met wie ik ben, durf ik wel te zeggen. Maar het is nooit een mens van mij geweest.
Nee.
Misschien wel vroeger de kameraad van mij die heel erg mee bezig was. Toen was ik een jaar of 15, 16
ja,
ook.
Ja, weet je het wel, ja.
Ja, ja. Hij was er heel erg mee bezig. Ja, het zei me helemaal niks.
Nee.
Ik had veel liever dat gedoe in mijn leven. Dat vond ik veel leuker. Al die dynamiek en alles. Ja. Maar ja, zie nou eens.
Ik wil nog een paar dingen zeker bespreken voordat we het gaan hebben over de dood. Maar ik weet al een beetje hoe je erin staat. dat zijn dingen die ik opgeschreven heb. Dat vond ik zelf een hele mooie. Wat jij veel meer als coach tegenkomt. Dat een mens altijd een mens is en niet de daad. Dus
exact.
Een moordenaar bestaat niet. Er is een mens die een moord pleegt.
Ja,
ja. Ja, ik wilde dit gewoon toch even gezegd hebben, omdat ik dat wel heerlijk vind om dat ten alle tijde te realiseren.
Ja, mooi.
Dit is dan een negatief voorbeeld. Maar misschien is het met positieve dingen ook wel zo. Want soms kan je ook wel mensen bijna te groot maken, terwijl het blijft nog steeds een mens die dit en dit gedaan heeft.
Precies, precies. Ja. Ja.
En heb jij zelf een soort oefening, of niet? Ja, je doet dus allemaal niet zo dat soort dingen. Omdat je op een gegeven moment, als ik gewoon dat een beetje die taal, en ik ga nu echt wel weer meer weer het boek in, dat gaat gewoon uiteindelijk dat naar binnen gaan. En dus eigenlijk, dus niet zozeer de vraag wie ben ik? Nou ja, wie ben ik zonder al die maskers? Dus wat ben ik, zeg jij dan, hè? Hoe kom je dieper tot die essentie? Tot het antwoord eigenlijk op die vraag. Alleen de vraag stellen is natuurlijk op zich al...
Ja. En de vraag stellen en dan vooral geen antwoord verwachten. Want de vraag die wordt gesteld vanuit een bepaald verlangen. En je zou kunnen zeggen het verlangen van bewustzijn zelf. Ja. Het antwoord kan misschien vanuit ego komen. Dus de kunst is eigenlijk om de vraag te stellen zonder een antwoord te verwachten.
Ja. Nee, dit is, ik snap helemaal wat je zegt, maar ja, dit is toch niet te doen?
Nou ja, het is wel te doen. Maar het is misschien jouw overtuiging op dit moment.
Nee, oké, laat ik dat loslaten. Nee, dat is waar. Maar dan stel je jezelf die vraag en dan ga je gewoon even zitten. Of...
Ja, je stelt je vraag en je gaat verder met koffie zetten.
Wie ben ik zonder alle maskers?
Ja, en misschien ben je heel even stil zonder een antwoord te willen bedenken. Want die komt vanuit je gedachten en daar liggen de antwoorden niet. Dus je bent even stil. Je stelt jezelf de vraag. Je voelt wat in je lijf gebeurt. En nou ja, je gaat weer verder met datgene wat je doet.
Ja.
Dat zou als oefening zou dat een hele goede zijn om dat iedere dag te doen. Ieder moment te doen, misschien dat je er even aan denkt.
Ja.
Ja.
Ja, fantastisch. En gewoon even persoonlijk, zo'n familieopstelling, is dat... vond het machtig mooi. En op een gegeven moment was ik blij dat Els ook wel voelde van... Oké, er zijn meerdere sessies nodig om... Nou ja, los van die verstrikking ook gewoon even met... Mijn echte gezin, even te kijken hoe dat allemaal is. Maar ik weet eigenlijk niet hoe dat werkt. Is het zoiets wat je... Ja, wat dan op een gegeven moment... Hè, zij heeft natuurlijk de vergelijking met de fontein. Dan sta je goed in je bak. En dan ja, is het voor dat moment klaar. Dat tenminste, ik weet dat zelfs ook wel een beetje zo'n aanbeveling aan mij gaf. Van, joh, ga lekker leven. En dat, zo voelde ik het zelf ook. Ik bedoel, mijn blik was letterlijk anders vanaf dat moment. En dingen waren veranderd. Maar is dat iets wat je om de zoveel jaar dan nog even... doet om te checken? Of
heel verschillend.
Okay.
Er zijn wel mensen die komen voor een APK-opstelling, hè, zoals jij zegt.
Ja, ja.
Daar ben ik niet zo'n voorstander van.
Okay.
Mijn uitgangspunt is eigenlijk altijd van waar loop je tegenaan op dit moment in je leven? En dat is een goede uitvalsbasis om te werken. En dan kan het heel goed zijn dat de vraag van de cliënt totaal in de opstelling niet aan bod komt, omdat die vraag van de cliënt misschien wel een afleiding is van wat er echt speelt.
Ja,
wij spreken dus.
Ja.
Ik vertrouw altijd volledig op de opstelling, wat die laat zien en daar werk ik mee. En ik heb in mijn eigen leven misschien, ik kan me niet zo goed herinneren, maar 4 tot 6 opstellingen gedaan. En daarna niks meer. Ik geloof dat de laatste opstelling die ik gedaan heb, was volgens mij begeleid door Els Verstijn. Dat was tijdens de opleiding. Ja, want ja, dat was volgens mij de laatste opstelling. Toen was ik training aan het geven en toen merkte ik in één keer iets dat er mij gebeurde, tot mijn stomme verbazing. En toen zei ik, oké, ik geloof dat ik ergens erin aanloop. Wie wil begeleiden?
Ja, gelijk.
En Els, die wilde begeleiden. En
fantastisch.
Die, ja. Leuk. En was ook een hele mooie opstelling en was helemaal geschud. Alleen ik heb die dag geen training meer kunnen geven. Ik ben toen naar huis gegaan. En
tuurlijk.
Ja, ze hebben ze zelf wel vermaakt.
Hmm. Troost jij ooit iemand?
Nee, zelden. Nee. Nee.
Want...
Nou ja, laat ik het zo zeggen. Als iemand heel verdrietig naar me toe komt en heeft even 2 armen om zich heen nodig, dan zeker. Hè, dan wel. Maar als ik iemand verdriet zie hebben, dan ga ik er misschien bij zitten. En zit ik alleen maar te zitten, doe ik helemaal niks. En het verdriet is er. Ik geef ruimte aan dat verdriet. Mm-hmm. En ik hoef niks te doen. En dan ontstaat er misschien een gesprek. Of misschien merk ik van, hey, ze heeft behoefte om vastgehouden te worden. Maar als dat zo is, zij of hij, moet hij dat me even aangeven. En dan, dat is het.
Ja. Waarmee je dus eigenlijk net een beetje als dat je misschien wel helpt als je niet wil helpen. Troost je misschien ook dus wel op het moment dat je niet troost.
Ja. Ja, mooi gezegd. Want troosten is, kan ook vaak betekenen, ik kan even de pijn en het verdriet van de ander niet zien. Dat raakt me eigen te veel. Dus ik ga troosten en daarmee troost ik eigenlijk misschien mezelf. Maar misschien zit die ander er helemaal niet op te wachten. Want dat betekent ook wel even, misschien krijgt dat seintje, mag ik wel verdrietig zijn? Dus je kan beter iemand gewoon lekker verdrietig laten zijn, erbij aanwezig zijn, maar niet bij iemand zijn, maar in jezelf aanwezig zijn, naast iemand. Dat zou veel helpender zijn. Mm-hmm. In ieder geval in mijn ervaring.
Mooi, Elmer. Ik weet nu al dat ik deze aflevering gewoon ga teruglezen, luisteren. Omdat, ja, nee, maar echt, soms is het ook een beetje... Dat ik hoor dingen zeggen, denk ik... Ja, maar het is soms zo... Het is zo moeilijk. En dat geldt natuurlijk voor hele taal. Het is gewoon niet te bevatten.
Ja, en het grappige is... Dat snap ik oprecht.
Het is een soort rust vinden in het feit dat je het niet kan bevatten. Is dat het? Want ja... Ik word daar een beetje ongemakkelijk. Ik denk dat toch, ik wil het snappen.
Nou, op een gegeven moment snap je het. En dan snap je het, dat klinkt weer zo, maar dan snap je ook dat je het niet kan snappen. Ja, maar dan snap je het wel. Je begrijpt de essentie, ja, zonder het woorden te kunnen geven. Ja. Want de essentie kan simpelweg in woorden gegeven worden, maar iets in jou begrijpen, dan klopt het helemaal. En dan vallen die vragen ook weg. Maar als je het hier probeert te snappen, ja, dan raak je... Want in je hoofd zit yin yang, hè? Dat is...
Ja, precies. Oké, dus ja, ja, maar dan... Dan voel ik hem wel, maar ik wil hem gewoon in mijn hoofd snappen. Kijk, in mijn diepere laag, ik weet even niet, ik zit nu toch een beetje naar... is het mijn hart, is het mijn ziel, is het I don't know. Snap ik het helemaal, maar ik wil het ook gewoon in mijn hoofd snappen.
Waarom?
Nou, vind ik lachen.
Vind ik lachen?
Ja, ja, dan dat is gewoon... Ja, dan heb je een soort code gekraakt. En dan is precies dat gevoel, dat universele gevoel... waarbij je echt wel weet van... Ja, dit is toch waar het om gaat in het leven.
Maar dat is alleen maar het ego.
Ja.
Dat is alleen maar het ego wat dat zo graag wil snappen.
Ja.
Want als je het al ervaart van binnen... zonder het woorden kan geven... is meer dan genoeg. Als dat er is, is al een zegen, zou ik maar zeggen.
Ja.
Maar het is altijd het ego die het dan wil begrijpen.
Ja. Nee, dat begrijp ik, ja. Hoe kijk je aan tegen de dood?
Je bent banger
voor hoogtes dan voor de dood, dus in ieder geval.
Sorry?
Je bent banger voor hoogtes dan voor de dood.
Ja, ik heb hoogtevrees. Ja. Ik ben niet bang voor de dood. Het simpele antwoord is natuurlijk... Er is geen leven, er is ook geen dood. Dat is bijna een illusie, het bestaat gewoon niet. Maar even dat terzijde. Is een dood simpelweg einde van het verhaal voor mij. Op het moment dat ik dood ben, ben ik weer terug in wat het ook is. Laat het zuiver bewustzijn noemen. En dus deze verschijningsvorm, deze illusie, die even tijdelijk opspeelde. Game over, film afgelopen, boek dicht. En dan is het afgelopen, is klaar.
Ja.
En misschien dat binnen deze illusie mijn ziel nog een bepaalde reis maakt ergens heen. Misschien dat mijn ziel ergens terugkomt. Geen idee.
Nee.
Geen idee. Maar ook dat maakt dan deel uit van die illusie.
Ja.
Dus wat mij betreft is dood, ja, is of een volgende bladzijde, een volgend hoofdstuk, of het is het boek is uit. Eén van de twee. En beide is in orde.
Ja.
Het is eigenlijk een merkwaardig idee, hè? Als je het miljarden jaren... sinds de Big Bang of voor de Big Bang, als hij al zo bestaan heeft, ben je er niet geweest. We vonken eventjes op hier op deze fantastische planeet en dan zijn we miljarden jaren weer niet. We zijn er zo ongelooflijk lang niet en we zijn er maar heel eventjes wel. Ik gebruik vaak het voorbeeld, dat, ook als een soort meditatieoefening in de opleiding. Het verleden bestaat niet. Dat zul je met me eens zijn.
Absoluut.
Dat bestaat totaal niet.
Nee.
De toekomst bestaat ook niet.
Nee.
Dus we bevinden ons op het merkwaardige snijpunt van een niet bestaand verleden en een niet bestaande toekomst. Hoe echt ben jij dan? Hoe bestaand ben jij dan?
Ja,
geen vraag om antwoord op te winnen, hoor.
Nee. Je kan dit twee kanten op redeneren. Je kan zeggen dus heel erg, super, zou ik willen zeggen. Zo van, je bent hier in het nu. Je kan ook zeggen, ja, dat is denk ik waar jij mee een beetje in toe wilde. Totaal niet.
Wat mij betreft dat laatste.
Ja. Ja.
En het eerste klopt ook helemaal,
ja,
natuurlijk.
Ja,
absoluut. Ja.
Lekker, man. Altijd goed. En je hebt nogal nalatenschap met je instituut. Hoe denk je dat mensen over je zullen praten als Elmer Hendricks deze planeet heeft verlaten?
Heel eerlijk antwoord. Geen idee en zal me echt een worst zijn. Werkelijk. Ik heb geen enkele... Toevallig dat zegt, want laatst had iemand op bezoek en die zei van... Goh, Elmer, maar als jij stopt met het werk, wil je dan dat het instituut doorgaat? Voor mij mag het instituut doorgaan. Ja, want het is toch een nalatenschap? Het is geen nalatenschap, het is wat ik doe.
Yeah.
Ja, maar dan als je dood bent later, ook zullen mensen over je praten van wat je gedaan hebt. Nou, ten eerste betwijfel ik of er heel veel mensen zullen praten, maar los van dat, ja, wat kan mij dat schelen, wat mensen zeggen? Ook al zeggen ze allemaal hele mooie dingen. Ja, wat kan mij dat nou schelen,
ja,
als ik dood ben? Er is geen nalatenschap.
Nee.
Ja, maar ben je dan niet trots op wat je neergezet hebt? Er is geen ik om trots op te zijn. Er is geen ik die iets... En dan meen ik oprecht.
Er is niks
neergezet.
Nee.
Dit is simpelweg wat gebeurt.
Ja.
Het heeft mij meegenomen, die beweging. Wat ik wel voel daarin is een diepe dankbaarheid. Ja, dat ik dit werk doe. Daar ben ik echt ongelooflijk dankbaar voor. Aan wat weet ik niet precies. Ik vermoed aan bewustzijn. Maar die voel ik heel sterk. Maar als ik er niet meer ben, of als ik stop met het werk en niemand zou ooit over me praten, ja, prima. Wat?
Ja. Ja. Nee, tuurlijk, maar het zou wel lekkerder zijn voor de mensheid als meer mensen in aanraking komen met, kijk, we hebben de classics bijna niet besproken, omdat het gewoon met de Els en Siets allemaal wel besproken werd over de verschillende gewetens bijvoorbeeld en zo. Dat is wel kennis die lekker is voor iedereen om te weten.
Zinvolle kennis, vind
zinvolle
ik ook.
Kennis, ja.
Ja.
Dus dat is toch wel degelijk lekker als veel meer mensen daarmee in aanraking komen.
Zeker.
Voor de planeet.
Dan kunnen ze ook mee aankomen zonder mij.
Dat begrijp ik. Ja, dat begrijp ik. Maar ja, je hebt toch een instituut, dus je hebt vele zaadjes geplant.
Zeker, zeker. Ja. Ja.
Dus bedankt daarvoor, laat ik het maar gewoon zeggen. Dan bedankt.
Nou ja, my pleasure.
Ja, nou ja, maar dat is wel waar het om gaat. En dat vind ik heel mooi, dat zie je ook en dat weet ik ook wel. Maar ik ga deze laatste vraag, hij is de afgelopen weken, ik ga hem nooit meer stellen, denk ik. Ik probeerde er nu omheen te praten, namelijk de vraag hoe wil je herinnerd worden? Maar mijn laatste gasten willen allemaal niet herinnerd worden.
Oh, ik niet per se niet, maar het maakt me niet uit. Of ik nou wel herinnerd word of niet herinnerd, het maakt me niet zo bij uit.
Oh, heerlijk. Ja, maar ga je nog een nieuw boek schrijven of wat?
Geen idee.
Nee. Heerlijk. Nou, het was. Ik moet deze echt vaak terugluisteren. Je hebt maar echt serieus, maar dat zei ik eerder al over dat non-dualisme. Eigenlijk en non-dualisme en Tao liggen best wel dicht bij elkaar, eigenlijk.
Ja.
Vooral dat ik het niet moet willen begrijpen in mijn hoofd. Bedankt dat je dat me toch in mijn hoofd een beetje hebt laten begrijpen.
Heerlijk die paradox, ja, hè? Ja, geniet ik ook van.
Elmer Hendricks, meer informatie, de boeken die hij heeft geschreven en ook de boeken die hij noemt, die vind je op de site kukuru.nl/Elmer. Dus kukuru.nl/Elmer. Bedankt voor het luisteren. Laat berichtjes achter. Tag me op Instagram als je de uitzending luistert via Spotify. iTunes, dus, nou ja, ik heb allemaal geen zin om dit te vertellen. Je weet ook al wat te doen. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende. Zonnegroet.
Hoi. Geweldig. Superleuk. Hoi.
Ja, misschien word je helemaal gek van me. Sorry. Maar ik wil gewoon even zeker weten dat je je al hebt aangemeld. Want het zou zonde zijn als je het mist. Samen mediteren. Elke ochtend, elke avond. Live is gratis. En het zijn echt grote coaches die normaal gesproken, nou ja, echt wel wat knaken kosten. Als ik denk aan Michael Pilacic, of Jan Geurs, of Jazzy Jazz, of Faya Laurens, of Robert Bridgman, Swami, Roy Martina, Hielke Bonnema, Merel Teunis. Er zijn nogal wat Marjoleinen, Marjolein Berendsen, Marjolein van der Aar van Mindful Minute, Marjolein Loderichs, Willem Glaudemans, Jeroen Berends van BeMind, Wouter de Jong van Mind Gym. Marieke van Meijeren, van de Bewustzijnsschool natuurlijk. Christine Bijn, de Cosmic Life. Onze hypnosekoning Edwin Selij. De lichtwerker Tijn Tauber. En de Breathwork Master Casper van der Meulen. Ik noem er maar een paar. Maar je hoort al, poeh, dit is krachtig. En sowieso, samen, elke ochtend, elke avond, even mediteren. Ja, dat wordt echt een training en een mooi moment, denk ik. Meld je aan via kukuru.nl/meditatie. Dus kukuru.nl/meditatie.